Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, ook vandaag gewoon het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Pieter Zwart, oprichter van Coolblue, onder andere over de groeiplannen naar Duitsland. Groeiplannen die voor een deel al zijn gerealiseerd, want de stap is gezet. Pieter, welkom, fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
Wat is op zijn Duits alles voor een glimlach?
Alles voor een lachen.
Kijk eens aan, heb je ook je naamvallen goed geoefend?
Trauma's.
Goed, nou zometeen niet alleen de trauma's, ook de successen. En de vragen komen van mij, maar ook van mijn zakenpartner van vandaag, Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc., eerder in de directie van TMG en Microsoft. En we beginnen met belangrijk nieuws van nu. En dat is dat de Europese farma-industrie werkt aan de ontwikkeling van een potentieel coronavaccin. Hard aan die ontwikkeling zelfs. En wil toekomstige rechtszaken koste wat kost voorkomen. Bedrijven als AstraZeneca, Janssen, Merck en CureVac kloppen in Brussel aan voor rechtshulp. Dat melden bronnen aan de Britse zakenkrant Financial Times. Contact erover met Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheidszorg aan de Erasmus School of Law. Welkom. Hebben wij contact?
Ja, goedemiddag.
Dat zou mooi zijn. Goedemiddag. Ik vraag me op de allereerste plaats af waarom deze partijen op dit moment hun krachten bundelen. Want in die ontwikkeling voor dat vaccin zijn dat natuurlijk in de eerste plaats concurrenten van elkaar.
Ja, dat is natuurlijk zo. Maar alle farmabedrijven voelen natuurlijk de druk van de politiek en de samenleving om zo snel mogelijk een goed vaccin te vinden. En het gevaar is natuurlijk aanwezig dat die snelheid wel eens tot gevolg zou kunnen hebben dat het met de veiligheid en de effectiviteit wat los gaat lopen. Dus dat die farmabedrijven zich collectief proberen in te dekken, dat snap ik wel.
En dan gaat het er dus met name om dat mochten er bijwerkingen zijn die niet meteen zichtbaar zijn, maar die op de lange termijn wel effect willen hebben, dat als daar sprake van zou zijn, dat die farmaceuten daar niet verantwoordelijkheid voor dragen?
Nou, dat zullen ze niet willen. Kijk, normaal gesproken gaat aan de voorbereiding van een nieuw geneesmiddel zo'n 10, 15 jaar aan research vooraf. En er moet werkelijk heel veel informatie verzameld worden die betrekking heeft op veiligheid, die betrekking heeft op effectiviteit, informatie verzameld op basis van onderzoek met proefpersonen die verstrekt moeten worden aan de Europese Commissie. Die keurt uiteindelijk een geneesmiddel goed. Ja. Om voorgeschreven te kunnen worden op de Europese markt moet het goedgekeurd worden door de Europese Commissie. En die heeft heel veel informatie nodig. Nou ja, die farmabedrijven voelen nu aan dat die tijd er niet is.
Is Brussel de logische plek om dan je lobby te beginnen? Want ik snap dat de Europese Commissie erover gaat. Er is een Europees medicijnagentschap dat zetelt in Nederland, in Amsterdam. Daar is uitvoerig ook weer voor gelobbyd. Maar het is ook een deels nationale aangelegenheid, toch? Gezondheidsbeleid?
Ja, de Europese Commissie keurt geneesmiddelen goed om voorgeschreven te mogen worden op de Europese markt. Maar als het gaat om de keuze voor een vaccin, dan is dat natuurlijk een nationale aangelegenheid. Je mag van alles en nog wat voorschrijven wat goedgekeurd is door de Europese Commissie op basis van advies van het Europese Medicijnenagentschap. Maar het is uiteindelijk de minister van VWS die besluit of een vaccin deel gaat uitmaken van het Rijksvaccinatieprogramma.
En wat denkt u zelf? Worden er op dit moment, omdat er zoveel politieke druk is en maatschappelijke druk is, onverantwoorde risico's genomen? Gaat snelheid hier boven zorgvuldigheid?
Nee, we hebben in Nederland een college voor de beoordeling van geneesmiddelen. Dat maakt deel uit van het netwerk van het Europees Medicijnenagentschap. Die zullen nooit snelheid laten prevaleren boven veiligheid.
Nou wordt er, laatste vraag, veel gesproken over wanneer dat vaccin er zou zijn. Verwachtingen zijn ook wel naar achteren bijgesteld. Er zijn ook mensen die zeggen, er komt helemaal nooit een vaccin. Tot welk kamp behoort u?
Tot het optimistische kamp. Ik geloof wel dat er een vaccin gaat komen. Het zal misschien wat langer duren dan wij met z'n allen willen.
Dank u wel. Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheidszorg aan de Erasmus School of Law.
Kees de Kort.
Dan nu contact met Kees de Kort, macro-econoom, BNR economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Het moet nog officieel worden gepresenteerd, maar er sijpelen al wel verhalen door over een derde steunpakket. Welk etiket zou jij daarop willen plakken?
Minder.
Oh, dat zijn beladen woorden, Kees.
Ja, het is helemaal geen beladen, het is gewoon minder toon. Kijk, de regeling, de eerste regelingen waren natuurlijk extreem genereus. One size fits all. Iedereen die zijn hand op stak kon geld krijgen. Ja, dat kan niet blijven duren. Dus wat ik ervan gelezen heb, en wat jij al zegt, voorlopige cijfers. Ja, moet het worden toch iets meer eisen gesteld aan wie. En aan wie wel die geld gaat krijgen. En hoeveel geld er uitgedeeld gaat worden. Dus ja, het moment van de waarheid komt natuurlijk dichterbij. Wie gaat geen geld krijgen? Wie gaat er failliet? En al dat soort dingen. Dus dat we zeggen, dat gaat voor het vertrouwen natuurlijk een dikke min zijn. De werkeloosheid gaat natuurlijk enorm stijgen. Dus ja, dat herstelverhaal waar iedereen op hoopt, dat wordt hiermee behoorlijk in de wielen gereden. Alleen al met de aankondiging hiervan al.
Ja, overigens, het wordt minder, maar het gaat wel langer duren. Dat is de belofte die ook gedaan wordt. Het gaat tot diep volgend jaar lopen.
Maar het grote verhaal is nog altijd zo. Sinds wanneer is geld de oplossing van het probleem? Kijk, je moet je realiseren wat het economisch proces is. Het economisch proces is dat er dingen komen, dat er in de loop van de tijd dingen verdwijnen, dat dingen beter gemaakt worden. Kortom, dat heb ik al vaker gezegd, faillissementen horen gewoon bij economische vooruitgang. En wat hebben we nou in 17, 18, 19 al gedaan? En met dat gratis geldbeleid, ja, dan is het moeilijk om verder te gaan. Dus we hebben allerlei natuurlijke aanpassingsprocessen in de economie hebben we vooruitgeschoven. Toen kwam die coronaklap. Nou, dat is natuurlijk echt een veel dikkere min dan bedacht. En daarna zijn die steunprogramma's gekomen en is dat aanpassingsproces weer vooruitgesteld. Maar het lost niks op. Hè.
Maar het idee is natuurlijk toch door het langer te laten lopen. En we hebben het net gehad over de ontwikkeling van een vaccin, dat de wereld er eind 2021 anders voor staat.
Jawel, dat wil ik onmiddellijk gewoon. Maar dat is altijd zo, Thomas. Maar als je de economische structuur van Nederland nu vergelijkt met die van 10 jaar geleden, 20 jaar geleden en 30 jaar geleden, dan kun je alleen maar één ding denken. Er gaan partijen verdwijnen en er komen nieuwe partijen op. Dat is het economische ontwikkelingsproces. En daar doen we niks aan, want we houden iedereen aan het praat.
Maar dat doen we toch juist nu in dit derde steunpakket dan wat minder?
Nou ja, dat bedoel ik. Dat betekent natuurlijk wel dat het vertrouwen van een heleboel mensen om druk komt te staan. Dat de werkloosheid, alles wat al lang had moeten gebeuren, dat komt dichterbij op een ongelukkig moment. Want nu is de economische realiteit natuurlijk slechter dan een half jaar geleden. En er komt nog bij wat het allemaal nog veel erger maakt. Dat is dat mijn verhaal, dat zijn veilig. Nou, er is geen, ik weet niet, jij leest ook de krant.
Daar, ja, volgens jou wel de verkeerde kranten, toch?
Dat sowieso, maar goed, de coronapaniek, die wordt overal gepromoot. Hè? Besmettingen, mondkapjes, nieuwe maatregelen, code rood, groen en blauw. Dat maakt dat mensen voorzichtiger worden. Dus A, kunnen we niet iedereen blijven afkopen, wat het vertrouwen ondermijnt, de werkloosheid. En B, zorgen ervoor dat een groep mensen die al wat banger is, nog banger wordt. Dus dat is allemaal een teken van het economisch herstelverhaal. Nou, dat gaat zo vaart niet
maar
lopen.
Dan alles afwegende, want dat steunpakket, dat heeft er natuurlijk nog voor gezorgd dat heel veel mensen alsnog hun baan behielden, dat bedrijven nog een beetje vooruit konden. Je wist natuurlijk, en wij hebben dat hier op dagelijkse basis besproken, dat dat minder zou gaan worden. Zeg jij nu eigenlijk dat het misschien economisch nog weer beter zou zijn om te zeggen, nou, helemaal geen steunpakket meer, en we zien wel wie er overleeft, en daar komt dan vervolgens weer iets moois uit voort?
Nou ja, dat is het lange termijn verhaal. Maar wat je natuurlijk wel gaat krijgen, en dat was natuurlijk de discussie van een paar maanden geleden al met KLM. Weet je wel, welke bedrijven, toen tot voor kort werd iedereen gesteund. Nou gaan we hopelijk zeggen, ja jongens, dit heeft geen zin, dit heeft wel zin. Maar dan nogmaals, maar dan gaat de overheid bepalen wat zin en niet zin heeft. Dus weet je bent met elkaar, als je aan steunmaatregelen gaat beginnen, zwem je met elkaar een fuik in. En dan wordt het alleen maar ingewikkelder en complexer. En worden de uiteindelijke pijn alleen maar groter. Dat is wat je bewerkstelligd hebt.
Dan naar cijfers die al een tijdje oud zijn, maar vandaag gepresenteerd, namelijk de wereldhandel in juni. Juni, dat is inmiddels alweer bijna een eeuwigheid geleden. Zeker als je kijkt naar wat er in corona-perspectief allemaal alweer veranderd is. Maar wat blijkt daaruit?
Nou, kijk, die wereldhandel wordt natuurlijk bij. CPB doet dat elke maand komen ze met cijfers. Nou, april was natuurlijk, dat zal niemand verpassen. Desastreus, want toen staan een heleboel economieën er zaten op slot. In mei steunprogramma's, weer wat openleggen. Juni hetzelfde verhaal. Dus in juni ging het echt weer beter dan een maand of wat daarvoor. Dat is onmiskenbaar, maar opgeteld is het tweede kwartaal tamelijk dramatisch. Hè? Historisch slechte cijfers.
Ja, juli en augustus zijn misschien toch ook weer interessanter, omdat er daar weer brandhaarden werden gesignaleerd, er weer lockdowns werden ingevoerd.
Dan hebben we het over. Hè? Want je moet je wel realiseren, de wereldhandel gaat over de maakkant van de economie. En wat nu, wat de coronaverhaal, De coronaproblemen zitten vooral in de dienstenkant van de economie. Dus de maakkant is tot nu toe veel minder geraakt dan de dienstenkant. Dus het is goed. Het is altijd prettig om te merken dat die maakkant, in ieder geval de handelskant, zich weer een beetje aan het herstellen is. Maar de echte pijn, die zit natuurlijk vooral in de dienstenkant. Want de dienstenkant is voor heel veel landen veel groter en belangrijker dan de maakkant. En in de dienstenkant, dat is natuurlijk het verhaal wat ik al tijdelang opgaat, is er in essentie geen teken van herstel. Gaat het eerder slechter dan beter met al die coronaverhalen en nieuwe maatregelen en besmettingen en code oranje. Want je moet je wel realiseren, die autoriteiten hebben het dan een beetje over een smart lockdown. Dan zeg je tegen in stad A, in land B, dat gaat stil. Maar dat heeft natuurlijk een uitstraling op het publiek. Want als dat daar kan gebeuren, kan het hier ook gebeuren. Dus dat moet je wel realiseren. Het publiek is natuurlijk alert op alle berichten die eromheen gaan. Dus smart lockdown, in het reactie van het publiek, is dat een big lockdown.
Ja, hoe reageert...
En dat geldt voor de dienstensector natuurlijk wel helemaal.
Hoe reageert het publiek in de Verenigde Staten op de meest recente ontwikkelingen? Dat kun je onder andere aflezen uit het consumentenvertrouwen daar.
Nou, ga jij een retorische vraag stellen, Thomas.
Ja, ik leer het van de meester.
Dat is mijn taak. Nou ja, het consumentenvertrouwen staat ook zwaar onder druk. En dat is ook een optelsom van, net als in Nederland, hè, eigenlijk als je erover nadenkt, het tweede steunprogramma in de VS was gigantisch. Nou, er is nu nog geen derde steunprogramma. En als het er al komt, gaat het veel kleiner, veel minder worden. Dus een heleboel mensen die tot voor kort nog konden profiteren van die regelingen, kunnen dat binnenkort minder of niet. Dat drukt het sentiment natuurlijk. En ook in de VS, dat wordt allemaal eentonig, maar het kan niet genoeg herhaald worden. Besmettingen, bewegingsbeperkingen, maatregelen, blauwe gele, blauwe zon. Dat heeft natuurlijk hele negatieve effecten op het vertrouwen van het publiek. En dat zie je ook. Dat consumentenvertrouwen heeft echt een enorme beuk gekregen. En is weer behoorlijk aan het afnemen. Ja, het is allemaal het is geen hoge wiskunde hoor.
Het publiek mag erop vertrouwen dat wij elkaar morgen weer spreken. Tot dan.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Pieter Zwart, oprichter van Coolblue, Arend-Jan Kamp, analist van IEX Media voor een blik op de beurs, en mijn zakenpartner is Jacqueline Smit. Welkom allen. Pieter, ik wil bij jou beginnen. Wat is jou opgevallen vandaag?
Ik vond het interessant nieuwsbericht dat 70% van de CEO's verwachten dat er minder kantoorruimte gebruikt zal gaan worden door hun bedrijven. Dat vond ik veel.
En ben jij ook zo'n CEO?
Ik vrees het wel, ja.
En je vreest het?
Ja, ik hou van een kantoorcultuur.
Debiteuren, crediteuren.
Nee, dat is iets heel anders. Ik hou van het managen van een fijne, prettige bedrijfscultuur waar mensen het leuk vinden om naar het honk toe te komen, met elkaar te interacteren, om van elkaar te leren, met elkaar te sparren. En met thuiswerken is dat toch anders. Dus dat vind ik jammer. Ja,
ik wilde daar nog wat verder over doorpraten met jou na 12:30. Maar ik geloof dat jij er wel een kleine switch in hebt gemaakt. Dat je hebt gezien dat thuiswerken wel kan. En dat is
wel degelijk effectief. Dat hebben we bijna allemaal denk ik wel ervaren. Alleen tegelijkertijd, ja, we missen denk ik ook allemaal wel een beetje de jeu ervan, toch?
Ja, dat denk ik ook. Maar het is toch ook aan jou als CEO om dan te zeggen, nou, er zijn heel veel CEO's die denken dat ze minder kantoorruimte toe kunnen, maar wij houden gewoon lekker vast aan veel kantoren en we hopen dat mensen ook komen.
Ja, als je ervan uitgaat dat je als CEO er daadwerkelijk over gaat, dan heb je helemaal gelijk. Alleen, wij onderzoeken dat ook bij onze eigen medewerkers. Een heel groot gedeelte van onze medewerkers zegt eigenlijk ook na corona niet per se 5 dagen in de week meer terug te willen naar een hoofdkantoor.
Dus die houden wat minder van die kantoorcultuur dan jij?
Ja, of komen erachter dat thuiswerken misschien ook grote voordelen heeft in je work-life balance.
Mobiliteit,
effectiviteit ook gewoon, efficiëntie.
Hoe vaak was jij op kantoor de afgelopen maanden?
De afgelopen maanden niet zoveel. En daarvoor eigenlijk altijd.
En efficiënt?
Er zijn absoluut grote voordelen te benoemen. En tegelijkertijd mis ik de gezelligheid ook.
Okay. We gaan er zo meteen wat dieper op in. Arend-Jan, ik hoorde jou al een beetje geluiden maken om het maar te zeggen. Jawel.
Moest even lachen.
Ja, dat mag altijd.
Full disclosure, ik werk ook thuis.
Ja. Full disclosure, maar jij volgt wel het Damrak van een afstandje dan dus. Alphen, daar wil je het over hebben. Dat zijn onder andere de laadpalen, toch?
Ja. Ik dacht al dat je ging vragen naar het nieuws van de dag. Ik wou bijna al zeggen, beurslieveling Galapagos, nou is dood, is denk ik wel even te sterk, maar hangt in de touwen. Maar uiteraard leven de nieuwe beurslieveling. En dat is inderdaad Alphen. Ja, oneerbiedig noemen we dat een laadpalenboer. Met een mooi woord heet dat een electric grid oplossingen, solutions, et cetera. Elektriciteit op maat, dat is wat het bedrijf doet. Ja, die presenteerde vandaag ongelooflijk mooie cijfers. De koers was al bijna plus 200 gegaan, plus 200% dit jaar. En er komt vandaag even 17% bij. Ja. Ik zit echt ademloos achter mijn schermen. Ja.
Maar Galapagos, beurslieveling, je zegt het terecht, hangt nu in de touwen. Maar iedereen kent dat, er is heel veel over te doen geweest. Alf heeft altijd nog een soort introductie nodig. Want ja, Alf, god, wie heeft daar wel van gehoord, wie niet?
Ja, je vraagt mij er ook al naar. Ik betrap me er net zelf op ook. Ik weet ook helemaal de naam van de directeur niet. Die moet ik gewoon opzoeken. Nou, bij Tesla hoef je dat bij niemand te vragen. En bij Galapagos hoef je dat ook aan niemand te vragen.
Nee.
Het is inderdaad een relatief onbekend aandeel. En eigenlijk is dat ook wel heel typisch. Hè. Je zegt het al, Tesla, Galapagos. Daar is eigenlijk iedere dag wel wat te doen. En bij Alfa, hoewel dat heel hard gaat, plus 200% hoor, stond er al op het bord. Gewoon helemaal niks. Er is nooit iets van toestanden daar. Of dagelijkse beursrubriek van vandaag in Almere. Want daar zit Alfa. Nee, helemaal niet. Er is nooit nieuws of wat dan ook. Ze komen met hun cijfers en dit zit.
Maar een tevreden CEO, Marco Roeleveld. Hoef je niet meer op te zoeken. Heb ik gewoon voor je gedaan. En ik zal hem hier binnenkort ook eens uitnodigen.
Maar hebben jullie hem vanochtend niet gebeld voor commentaar?
Dat zou kunnen, maar ik heb het vanochtend niet allemaal van 6 tot 10 gehoord.
Nee, ik ook niet. Maar het zou me niet verbazen als hij niet in jullie Rolodex staat.
Nee, zeker weten. Ik heb hem zelfs gesproken, maar ik moest het ook weer even opzoeken. Oh jeetje, ik moest gewoon bekennen. Jacqueline, wat is jouw nieuws?
Het nieuws van vandaag gaat over de mediabedrijven. En,
doe me een plezier.
Ja, en over de afhankelijkheid van de advertentieinkomsten, waar ik mij toch over verbaas.
Je weet waar je staat, hè?
Ik weet waar ik sta en ik voel met jullie mee. Maar ik denk wel dat dat wat in het medialandschap gebeurt is niet van maart.
Nee, nou even voor de mensen die het hebben gemist. Wij zelf niet, want we zijn erover bijgepraat. Maar ook BNR moet reorganiseren. Onder andere als gevolg van teruglopende advertentieinkomsten.
Ja. Ja. En ik denk dat de opkomst van de Chinese en Amerikaanse partijen, fragmentarisatie van luisterdichtheden, kijkdichtheden, het is al veel langer aan de hand. En ik begrijp niet heel goed waarom we dan nu zijn waar we zijn. En ergens mis ik daar een beetje de creativiteit en innovatie. Hè. Dus dingen op een andere manier uitserveren. Want jullie hebben heel veel kwalitatieve content. Daar kan je veel mee doen. Samen met de adverteerders. Ik spreek volgende week bij het BVA, Bond van Adverteerders, om het daar ook over te hebben. En ik vind het erg, want het is een mooie industrie. Volgens mij is het een industrie die we nodig hebben. En als we daar nou ook met z'n allen eens samen gaan werken.
Maar welke creativiteit mis jij dan? Want die afhankelijkheid, dat is natuurlijk evident geworden. Ja. En dat is inderdaad al heel lang zo. En het werkte ook een lange tijd best wel goed, toch?
Nou, oké-ish.
Oké-ish.
Als je naar televisie kijkt bijvoorbeeld en je kijkt naar de kijkdichtheden nu van de nieuwe programma's, kan je al lang niet meer de kijkdichtheden uitserveren die adverteerders willen. Dus daar is het al, begint het al te wringen.
Maar welke creativiteit zou jij graag in mensen naar voren laten komen? Hoe kan het anders?
Wat ik zou doen, ik ben bij 538 en met de AMG ook voor die transformatie verantwoordelijk geweest. Wat ik zou doen is met Nederlandse industrie samengaan en een heleboel kosten met elkaar nemen om die innovatie te brengen, bijvoorbeeld door livestreaming, niet één op één door te zetten wat er live gebeurt, maar daar iets mee te doen, zodat je ook andere dingen toevoegt digitaal. Zodat je niet alleen van die spitstijden bijvoorbeeld afhankelijk bent. Dus ik zou daar technologie beter gebruiken en meer gaan samenwerken in de industrie, de Nederlandse industrie, tegen de Amerikaanse en de Chinese aanbieders.
Maar dat komt een beetje in de buurt bij wat John de Mol heeft gezegd. De Nederlandse mediabedrijven moeten samengaan, anders dan worden we opgesloten.
Ik vind het heel mooi dat heel veel mensen dat zeggen en het is ook hartstikke waar, maar ik mis de actie.
Hier zit nog iemand met enig commercieel inzicht. Ja, we kunnen alle hulp gebruiken, Pieter. Wat zou jij doen als je aan het hoofd van een mediabedrijf zou staan?
Nou, volgens mij wordt er nooit zoveel media geconsumeerd als vandaag de dag. En dat wordt misschien via andere kanalen gedaan. Maar als ik kijk naar het succes van jong opkomende initiatieven van YouTubers die misschien een andere doelgroep bedienen, maar die wel degelijk gewoon lachend een miljoen subscribers hebben en daarmee prima zichzelf van een boterham kunnen voorzien. Ik weet niet of de industrie as a whole er zo slecht voor staat.
Nou, maar het probleem is, daar is geen verdienmodel.
Nou,
er is voor adverteerders, ga maar kijken naar de advertentiebudgetten.
Ik denk dat die jongens met een miljoen subscribers op YouTube echt een meer dan prima bammetje voor zichzelf benaderen.
Zelf. Maar
het is toch een verdienmodel?
Ja, maar het gaat over de advertentieinkomsten en of adverteerders daar dan een plek hebben.
Ja, absoluut. Op YouTube kan je prima adverteren.
Nou, ik denk dat de omzetten daar stukken minder zijn dan dat het analoog was.
Ja, oké, maar die analoge werkelijkheid van de staatsomroep met de ster en met die bedachte kijkcijfers onderzoeken. Ik als online retailer heb er altijd een beetje. Dus nou, Ik las laatst een artikel hoe radiobereik wordt gemeten. Dat is dus op...
Ja,
dat is niet op ouderwets.
Nee, dat is prehistorisch.
Prehistorisch.
Ja, dat klopt.
Ja, maar de industrie
draait erop. Ja. Nee, oké, okay, maar dat... Ja.
Ik ga even tot slot naar iemand met 11.000,6 volgers op Twitter. Nou, dan kan je ook bijna een verdienmodel op loslaten. Arend Jan. Ik heb het even opgezocht.
Daar merk ik nog niks van.
Nee. Nou, goed. Ik wil het met jou hebben over ASR. En in het kielzog ook over Van Lanschot Kempen. Daar zijn ook cijfers over bekend geworden. Jij wilt het volgens mij aan de hand van een anekdote met ons delen.
Ja. Dat ASR, de verzekeraar, het oogst prima cijfers. Het is een minder jaar voor onze verzekeraars, maar uiteindelijk hebben ze gewoon geen centje pijn, hoor. Al die jobstijdingen die we afgelopen jaren gelezen hebben over, bij de eerste beste crisis vallen ze om. Vergeet het maar, ze staan er prima voor. Nee, er viel mij op in de reportage dat ASR is nu volledig eigenaar van Brand New Day. Even, weer een full disclosure, daar ben ik klant, dus dat zeg ik er even netjes bij. Dat is een pensioenuitvoerder en die zijn 10 jaar geleden of zo is begonnen. Juist een beetje uit protest tegen de oude industrie. Die was veel te duur in hun idee en wat voor gedoe allemaal. Nou, zijn ze begonnen en inmiddels hebben ze eigenlijk wel een beetje gelijk gekregen. Want ASR heeft het nu gewoon gekocht, dus de oude industrie. Maar het heeft alles te maken met verlaging van kosten van beleggen. Want het was vlak achter elkaar. Ik was ooit een gast bij Van Lanschot. Die zaten toen nog in zo'n schitterend pand daar achter het Concertgebouw in Amsterdam. Duur. Ik liep daar met een klant naar buiten en die was dat aan het bewier roken. En ik zei zo heel cynisch, ja, maar dat gaat wel van uw rendement af. En hij zei verder niks meer. En een paar maanden later was ik bij Brand New Day. Ik was daar uitgenodigd. Nou, een kantoor ergens achteraf in Zuidoosten. Echt, je kon er echt geen schade aanrichten. Heel sober, sec, et cetera. Echt directeur Carlo Bagijn ook echt in een bezemkast zowat. Ik dacht van, hier wil ik mijn centjes wel parkeren. En dat is ook een beetje mijn oproep aan ASR, nu ze dat hebben ingelijfd. Toen was Brand New Day heel goedkoop. Inmiddels zijn ze ook alweer een beetje duur. Ja. Doe daar eens wat aan.
Oké, okay. Dat is closure, komt
wel
ergens
vandaan. Dat vind ik wel het hele mooie aan deze markt.
Ja, je wordt gewoon ingehaald. Als je niet, dat begrijp ik dus ook, als je door een oude getrouwe wordt ingelijfd, dan moet je gaan zorgen dat je niet wordt wat je eigenlijk verafschuwde en waar je tegen vocht.
Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Dat speelt natuurlijk ook bij Bink een beetje een rol. De broker, dat was toen die gooide de steen in de vijver bij de oude banken, et cetera, die allemaal veel te duur en te traag waren. Ja, en dat duurde een paar jaar en de Bink werd ook alweer aan de andere kant ingehaald door nota bene oud-werknemers met Giro. Dat is inmiddels ook weer verkocht. Ja, en zo houden we ons al eeuwen bezig.
Precies, en zo hebben we gewoon volgende week weer een goed gesprek vermoedelijk. Arend Jan Kamp van IEX, dankjewel. Zometeen een uitgebreid gesprek met Pieter Zwart over Coolblue en de plannen in Duitsland.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De coronacrisis lijkt Coolblue niet of nauwelijks te raken. Sterker nog, de omzet zit in de plus en het bedrijf zit zelf ook niet stil. Na Nederland en België wordt nu ook de Duitse markt veroverd onder leiding van oprichter Pieter Zwart. Hij is hier te gast, nogmaals welkom. En mijn zakenpartner is Jacqueline Smit. 6 weken nu actief in Duitsland. Wie gaat?
Het gaat goed. We zijn overigens, je vertelt dat we actief zijn geworden in Duitsland, dat klopt ook. Maar eigenlijk zijn we begonnen rondom Düsseldorf en omgeving. Dus eigenlijk een stad-bij-stad approach. En zijn we niet begonnen met ons hele assortiment, alleen met ons witgoed assortiment. Dus eigenlijk wat we gedaan hebben als eerste stapje is witgoed in en rondom Düsseldorf. Ah.
En dat is dan een eerste stapje waar je waarschijnlijk intern ook al maanden, misschien zelfs wel jaren voorbereiding.
Ja, het is best een bekje werk om naar een ander land toe te gaan. En niet alleen vanuit een legal perspectief, maar vooral ook vanuit een taalperspectief, wat natuurlijk heel belangrijk is voor een webwinkel, zeker voor Coolblue. En daarbovenop komt ook nog eens de infrastructuur die je moet neerleggen. Want we zijn niet zomaar een webwinkel, we zijn de webwinkel die aan jouw deur komt en zelfs achter jouw voordeur komt. Dus we komen ook in Duitsland met echte Duitse bezorgers, met een Duitse bus, op z'n Duits, bij jou achter de voordeur.
Is het merk veranderd van die bus? Is het een Duits merk geworden? Of was het dat dan?
Het was altijd een Duits merk, maar ook de bestickering van de bus, van de verpakkingsmaterialen, van de orderbevestigings-e-mail, van de klantenservice-medewerkers, alles moet je natuurlijk meertalig uitvoeren.
En dan kun je wel bepaalde elementen die typisch voor Coolblue zijn, spitsvondigheid, woordgrappen, kun je die ook naar Duitsland mee verhuizen? Of is dat in Duitsland toch wat ingewikkelder? Zijn mensen die beweren dat Duitsers geen humor hebben.
Het is inderdaad ingewikkeld. Kijk, taal en grappen in taal zijn natuurlijk per definitie cultuur gedreven. En de Duitse cultuur is een andere cultuur dan de Nederlandse cultuur, maar ook een andere dan de Vlaamse cultuur of zelfs de Waalse cultuur. En dat is ook een lastige puzzel om op te lossen voor ons merkteam. We hebben daarom ook een markenmutti. Mm. Oftewel, dat is eigenlijk een bewaker van de humor van het Coolblue-merk in Duitsland. En die bepaalt uiteindelijk gewoon inderdaad arbitrair of het grappig genoeg is of niet.
En je begint heel voorzichtig en je legt ook uit waarom. Maar er zijn ook mensen die waarschijnlijk zullen beweren, nou, Duitsland is wel een buurland, dat kennen we goed. Waarom begin je zo met een teentje in het water? Kan het niet wat rigoureuzer?
Nou, dit is vrij rigoureus. Zoals ik al zei, er is ontzettend veel werk achter. En daarna is het gewoon een roadmap. Dat betekent dat we nu eigenlijk elke week vanaf 1 oktober een productgroep erbij zullen klikken. En elke 2-3 weken een kleine geografie erbij zullen klikken. En zo doen we het langzaam zeker als een olievrek. Heel Duitsland en Duitsland, dat gisteren Nederlanders en alles in. Duitsland is niet alleen qua inwoners, maar ook qua oppervlakte vooral heel veel groter dan Nederland. Nederland is eigenlijk gewoon maar een grote stad.
Is het ook een marketingmanier? Ik moet denken aan Michiel Muller van Picnic. Die doet dat ook stad bij stad. En die kunnen elke week zeggen, jawel, wij zijn vandaag ook in Alphen aan de Rijn. En zo kunnen ze dat ook in Duitsland doen. Gaan jullie dat ook zo doen?
Dat betekent dat je het ook inderdaad lokaal kunt ondersteunen met marketing. Ik denk niet dat het is om het voor het persberichtje, maar je kunt wel city by city.
Nou, dat wordt namelijk wel verstuurd door Picnic.
Hoe bedoel je?
Nou, ik ontvang ze die persberichten. Wij zijn
natuurlijk
aan de Rijn. En zo kunnen jullie ook zeggen, wij gaan naar Hamburg.
Maar ik vrees niet dat ze bij Picnic voor een succes in Duitsland afhankelijk zijn van het persbericht dat ze naar BNR sturen. Het is voor hun eigen lokale marketing natuurlijk ontzettend relevant om niet gelijk in één keer heel Duitsland te moeten bereiken, maar steeds alleen maar een stad of een regio. Het helpt natuurlijk enorm.
En is dat dan ook voor het leereffect? Dus als je het in zo'n stad doet, hè, dan.
Maar ook recruitment.
Kijk, ja, precies.
In Nederland hebben we 1200 bezorgers op de weg zitten of op de fiets zitten om de pakketjes te bezorgen. En stel je voor, we zouden het in Duitsland moeten doen. En het is ook nog een veel groter land. Ja, pak even 10.000 bezorgmedewerkers als je binnenzakt. Zo werkt de wereld niet. Nee. Stap voor stap. Nee.
Ja. Maar er zijn ondernemers, er is al één genoemd, die jou van advies hadden kunnen voorzien. En misschien is dat ook wel gebeurd. Een mooi trio, hè? Jitse Groen, Michiel Muller, jij dan.
Ja.
Hebben jullie erover gesproken?
Ja, tuurlijk.
Tuurlijk. Oké, okay, en hoe eerlijk zijn ze geweest over hun hindernissen of over wat er juist goed ging? Wat hebben ze jou meegegeven?
Ja, dat is gewoon informeel met een kop koffie erbij. En in een later stadium ook gewoon met de juiste mensen erbij. Dat zijn hun logistieke man met mijn logistieke man. Marketing, mijn marketing, mijn HR, gewoon gebruik maken van elkaars leereffect.
Ja, ik snap dat het een informeel kopje koffie was. Maar ja, je zit nu in een formele radiostudio. Ik ben toch benieuwd wat zij hebben gezegd over hoe je het zou moeten aanpakken. Of hoeveel tijd je ervoor moet nemen. Jitse Groen heeft natuurlijk echt lang moeten vechten om daar in Duitsland.
Het zijn totaal andere bedrijven.
Alleen,
het zijn totaal andere bedrijven. Maar desondanks, je kunt van domweg in een uur of twee uur over een onderwerp praten, kun je ontzettend veel van elkaar leren. En dat is gewoon wat er is gebeurd.
Ja. Hoeveel tijd neem jij voor die stad-bij-stad benadering? Wanneer heb je heel Duitsland zo ongeveer?
Dat zal echt nog een tijd duren. Dat zal zomaar. Dat druk je uit in jaren, niet in maanden.
Ja. En daar horen ook enorm veel investeringen bij dan, denk ik.
Ja, dat vrees ik ook, ja.
Dat vrees jij ook. Maar dat heb je, neem ik aan, al ergens niet alleen op een bierveeltje, maar in een serieuze document vastgelegd.
Ja, met een glimlach, ja.
Met een glimlach, ook dat. Oh, je vreest het wel, maar het is een glimlach die je ervoor over hebt. Omdat Duitsland een. Hoe moet ik dat zien? Je zei, Nederland is een grote stad eigenlijk. Duitsland, dat biedt echt enorm veel mogelijkheden.
Maar het is heel 5 keer zo groot als Nederland. Ja,
maar dat hangt ook af van je positie ten opzichte van andere aanbieders die er al zijn.
Ja, absoluut. Mediamarkt zijn natuurlijk groot. Amazon is daar natuurlijk groot. Dus het is voldoende uitdaging.
Ja, wat wil je worden ten opzichte van die andere al bestaande partijen die daar in Duitsland heel groot zijn, die daar hun basis hebben, die ook heel bekend zijn, die internationaal opereren? Wil je een uitdager zijn? Wil je ze verpletteren? Kun je ernaast bestaan? Wat is de bedoeling?
Eigenlijk vanaf onze oprichting in onze studentenkamer in Rotterdam willen we een voorbeeldbedrijf zijn. Ook voor grote bedrijven op het gebied van klantgericht ondernemen. En we hebben heel duidelijk de keuze gemaakt dat om dat voorbeeldbedrijf te zijn, we niet alleen een hele goede website moeten hebben, of heel goed klantenservice, maar ook echt een hele goede infrastructuur om mensen blij te maken. Dus hele eenvoudige producten, dat vinden we niet zo interessant. We vinden met name die producten die complex zijn, lees elektronica, of nog complexer, zware elektronica, grote elektronica, die we achter jouw voordeur aan de praat moeten zien te krijgen. Dat vinden we fijn. We weten dat we daar in Nederland heel veel mensen heel erg blij mee kunnen maken. En we denken eigenlijk dat de Duitse consument met bijna dezelfde dingen blij gemaakt kan worden.
En maak je daar dan nu ook het verschil ten opzichte van die Amerikaanse of Chinese partijen? Dat het ook een andere doelgroep aanspreekt?
Ze zit altijd in platform gedacht. Ze wil altijd groot zijn en wij willen goed zijn.
Ja,
en wij denken dat als je goed bent, dan word je zelf groot.
Okay.
Want door naar Duitsland te gaan, word je vanzelf inderdaad groter. Dus dat is ook een ambitie van jullie.
Ja, tuurlijk. Nee. Maar het is een.
Volgorde der dingen.
Volgorde der dingen, stap voor stap.
Heb je nog gedacht dat die volgorde misschien toch een beetje in de war geschopt zou worden door corona?
Ja, absoluut.
Ja.
Ja.
Maar je hebt er wel aan vastgehouden. Jullie hebben die stap naar Duitsland gewaagd.
Zeker. Alleen wat, toen wij eigenlijk halverwege eerst tweede week februari doorkregen dat corona onze kant op zou komen, zagen wij letterlijk de haven in Shanghai stil liggen. En een aanzienlijk deel van de producten wordt geproduceerd natuurlijk in China. Dan wel heeft onderdelen die daar vandaan komen. En dan weet je één ding zeker, als die haven niet stil ligt, 7 weken later, is de supply chain gewoon op de pop in de haven van Rotterdam.
Ja.
Dus ja, dat was voor ons even schakelen. Dus we hebben uiteindelijk, omdat het crisis was, de beste raad is dan voorraad. Dus we hebben heel veel voorraad aangelegd. Dat bleek achteraf niet eens echt nodig te zijn geweest, omdat landen om ons heen eerder in lockdown gingen dan Nederland. Dus dat betekent dat voorraad die al onderweg was naar die andere landen uiteindelijk doorgereden is naar Nederland. Maar wat tegelijkertijd ook gebeurt, is natuurlijk een enorme verschuiving van offline koopgedrag naar online koopgedrag. En dat geldt niet alleen voor de supermarkten, en dat geldt niet alleen voor alle online retailers, maar natuurlijk ook voor Kobloem. Niet in de laatste plaats, omdat natuurlijk heel veel producten verkopen die werken rondom thuiswerken.
Ja.
Zijn marktleider in laptops, in monitoren, wifi-routers.
Maar toch is er in die periode in februari, je weet ongetwijfeld nu waar ik naartoe wil, wel het een en ander gespeculeerd over waarom de prijzen omhoog gingen, waarom de marketing werd teruggezocht.
Ik heb zelfs gelezen dat Amazon ons zou overnemen.
En je moet dat nu hier niet bevestigen? Dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Want
er werd van alles gespeculeerd. Zodra serieuze journalisten zich gaan baseren op Twitter-berichtjes, dan wordt het ook echt een beetje jammer. Ja.
Ja, maar wat is er dan wel gebeurd? Want die prijzen gingen volgens mij toch wel omhoog. En er waren bepaalde partners van jullie die zeiden, hey, de link naar Coolblue werkt niet meer.
Ja, we zijn gestopt met onze marketingactiviteiten en we zijn gestopt met onze aanbiedingen. Omdat op dat moment leefden wij in de veronderstelling dat voorraden heel erg schaars zouden worden.
Dat blijkt achteraf een beetje paniek om niks. Maar dat weet je dan niet.
Paniek weet ik niet. Maar achteraf gezien had het niet nodig geweest. Alleen of het daarmee een slecht besluit was geweest om dat moment te doen, dat weet ik nog niet eens.
Maar ben je misschien daar dan zelf iets te stil in geweest, waardoor er ruimte ontstond voor speculatie en de wildste verhalen?
Het was zelfs zo. Ik heb gewoon contact gehad. Ik was toevallig dat weekend was ik op vakantie. Ik heb gewoon letterlijk contact gehad met journalisten. En die zeiden gewoon letterlijk, je vertelt niet wat ik wil horen. Ik zei, oké, maar dat is dan jouw probleem.
Is dat journalistiek tegenwoordig?
Ja, echt serieus.
Ja, en ik had natuurlijk ook graag gehoord dat je wel bezig was met een overname. Dat had ik graag gehoord.
Ja, maar het punt is, dat weet iedere journalist, weet ook. Ik ben prima benaderbaar voor het journaal in Nederland. Bijna iedereen heeft mijn 06-nummer. Weet je, het is echt onzin.
Ik zat nog te denken, want je zegt, hè, wij richten ons even kort samengevat op complexere apparatuur. Hè, dus, en laptops is ook zoiets. Hè, ja. Dat wil je toch even zien en voelen en weten wat voor apparaat het is. Dan hebben jullie een ongelooflijk goed systeem in de winkel. Hè, dat je wordt keurig netjes behandeld en het is allemaal goed ingeregeld. Als het dan meer naar online gaat, hoe vang je dat op?
We hebben ook winkels. En dat is voor een laptop of voor een televisie kan het ook heel interessant zijn. Hè? Dus het is ook een letterlijke plaats in de klantreis van het kopen van een laptop voor een winkel. Je wil even toetsenbord voelen, je wil even voelen hoe zwaar die is. Tegelijkertijd is een laptop kopen ook best een moeilijke aankoop. Je wilt je erin verdiepen. Het is een dure aankoop. Het is een product waar veel mensen hun eigen brood mee verdienen. Het is een high-interest aankoop, zoals het in mooi Engels heet. Dus dat betekent dat er heel veel ruimte is om je te onderscheiden met en goede content, maar ook met hele goede producten. En omdat wij heel veel data hebben over klikgedrag, we weten heel goed waar mensen naar op zoek zijn, waar mensen blij van worden, zijn we in staat om onze vendoren, dus de HP's en de Acer's en de Asus en de Lenovo's en de Dell's, dan heb ik ze bijna allemaal genoemd. Om hen te vragen speciaal voor ons bepaalde laptops te ontwikkelen.
Ja.
En dat zijn laptops die dus ook heel goed aansluiten bij behoeftes zoals we die meten bij klanten. En die laptops die zijn dan ook exclusief bij Coolblue. En dat is prettig.
Wat heb jij van mensen geleerd in die coronamaanden? Waar waren mensen naar op zoek?
Ja, dat is heel interessant. Verschillende producttypes piekten op verschillende momenten. Dus we weten allemaal dat in het begin van corona werd er gehamsterd in de supermarkten. Nou, als er gehamsterd wordt, dan zie je dus in één keer de vriezers echt letterlijk door het dak heen gaan. Nou, dat is heel interessant. Een paar weken later, ongeveer 6 weken na het begin van de lockdown, gingen in één keer de tondeuzens en de haartrimmers gingen door het dak. Waarom namelijk? Mensen hadden lang haar, kon niet naar de kapper en moesten dus.
Is dat een moment om bijvoorbeeld de prijs van zo'n tondeuze wat de hoogte in te schieten?
Nee.
Vraag en aanbod.
Ja, maar er is voldoende aanbod. Dus dat,
dat is jammer.
Nou ja, dat weet ik niet. Als de markt groot is, is het op zich prima.
Ja.
Ja, mooiste voorbeeld, sporthorloges. Weet je, met sportscholen die dichtgingen en mensen die bang waren voor coronakilo's. Er wordt ontzettend veel meer sporthorloges verkocht tegenwoordig. Ja, ja.
Maar die kilo's komen er ook aan bij veel mensen.
Ja, ongetwijfeld, ja.
Hoe kan dat toch? Wij gaan naar 3 dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen achteraf, kun je de keuze dan toelichten. Hij kwam al even voorbij. De belangrijkste raad is voorraad of, als ik echt moet kiezen, service. Dat is het toverwoord.
Service.
We gaan voor een verdubbeling van het aantal winkels. Of over een paar jaar is Coolblue alleen nog maar online te vinden.
Over verdubbeling winkels.
Thuiswerken, dat is niet meer dan een noodzaak. Of thuiswerken, dat gaan we na corona veel vaker doen.
Veel en veel vaker.
En dus een beetje tegen wil en dank, begrijp ik. Want jij bent een voorstander van op het kantoor zijn. De kantoorcultuur vind je belangrijk.
Ja, ik denk dat we het niet meer gaan hebben over thuiswerken of thuiswerkdagen, maar kantoorwerkdagen. Ik denk dat we ook niet meer zozeer over kantoor gaan hebben, maar over ontmoetingsplaatsen. En ik geloof ook niet dat het per se een hoofdkantoor hoeft te zijn, want het kunnen ook regionale kantoortjes zijn. En dat is waar we nu op aan het knobbelen zijn. Hoe kunnen we dat faciliteren? Tegelijkertijd zien we ook nog een hele slag te winnen in de werkplek bij medewerkers thuis. Het zie niet alleen voor Coolblue-medewerkers, maar zie ik ook voor andere bedrijven, met name grotere bedrijven, die natuurlijk toch ook hun medewerkers in staat moeten stellen om effectief thuis te werken. En dat gaat verder dan alleen een laptop. Dat gaat ook over een bureau. Dat gaat ook over een bureaustoel. Dat gaat ook over een snelle wifi-verbinding. Coolblue heeft ook de infrastructuur om dat ook heel goed bij jouw medewerkers thuis te gaan doen. Dus dat wordt ook een nieuwe business unit bij ons, waar we ons hierop gaan focussen.
Ja, er zijn ook natuurlijk veel medewerkers van Coolblue die bij andere mensen thuiskomen, al was het maar om apparaten te installeren, juist achter de voordeur. Ja. Is dat in die coronaperiode nog ingewikkeld geweest?
Ja,
want heel veel mensen waren natuurlijk niet echt happig op contact.
Ja, en op dat moment zijn we ook gestopt met wat wij noemen leveringen achter de voordeur. Dus dan is het met tot drempellevering gegaan. En dat is natuurlijk ontzettend vervelend. En een wasmachine wil je niet tot op de drempel geleverd hebben.
Want
hij
weegt ook onder druk.
Ja, ook bij jou in de gang weegt hij nog steeds 80 kilo.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat een duivels dilemma tussen gezondheidsrisico van medewerkers, begrip van klanten, overheidsrichtlijnen. Uiteindelijk hebben we hiervoor gekozen.
Nu blijkt uit de cijfers dat jullie het goed gedaan hebben de afgelopen maanden. Bepaalde producten gingen door het dak. Gisteren kwam het CPB, meen ik, met een rapport over de langdurige effecten van de crisis. Veel mensen raken hun baan kwijt, zijn onzeker over de toekomstperspectieven. De langdurige, meerjarige schade van de economie. Vrees jij daar ook voor, ook met het oog op je bedrijf?
Ja en nee. Ik denk dat de economische effecten zijn natuurlijk een mixed bowl. Dat gaat over heel veel verschillende sectoren, heel veel verschillende bedrijven. En wat deze crisis laat zien is dat sommige sectoren worden keihard geraakt. Gewoon omzetverlies 80%. En heel veel sectoren ook best wel een beetje positief. Kijk naar de supermarktbranche, kijk naar PostNL, kijk naar de agents van deze wereld, kijk naar de Coolblues. Heel veel bedrijven die stiekem best goed gaat, mede door corona. En er zijn natuurlijk ook gewoon duidelijke verliezers. KLM, ja, dat is natuurlijk best een lastig verhaal.
Ja, en denk je dat die verschuiving definitief is, misschien al te drastisch uitgedrukt, maar dat wel een verschuiving...
Daar zitten blijvende effecten in.
Worden jullie dan ook benaderd voor die arbeidsmarktverschuiving? Hè? Dus zeg maar dat je medewerkers die ergens anders niet meer kunnen werken, waar jullie wellicht wel nog mensen nodig hebben, dat ze dan bij jullie aankomen, of werkt het niet zo?
Het is nog niet zo heel erg lang geleden, echt een paar maanden geleden, dat we eigenlijk in een volledig evenwicht zaten in de arbeidsmarkt. Oftewel dat het aantal vacatures op dat moment in Nederland gewoon ietsje hoger was zelfs dan het aantal werkzoekenden. En we zijn nu net begonnen met die transitie. Als ik alleen nog bij Coolblue weet ik dat we gewoon enkele honderden vacatures vandaag de dag hebben. Dus ja.
Maar er zijn geen branchevereniging, zouden jullie naar jullie uitreiken zeggen, zouden jullie daar iets in willen betekenen?
Nee, maar ik denk dat de arbeidsmarkt voldoende mobiliteit kent daarvoor. Ja, werken bij Coolblue.nl, daar staan ze allemaal. Daar hebben we geen branchevereniging voor nodig.
Vacatures, zeg jij, hè?
Ja.
Okay.
Nou. Je noemde net Coolblue ook als onderdeel van het rijtje winnaars dat er is. En jullie doen het ook inderdaad goed sinds corona. Maar ik heb eerdere interviews met jou ook gelezen waarin je zegt, het was een interessante periode, het was een dynamische periode. Zou het nou ook nog kunnen zijn dat 2020 achteraf echt een heel mooi, misschien wel het mooiste jaar van Coolblue wordt?
Daar word ik altijd mee geplaagd, omdat we iedere jaarverslag eindigen altijd met het allermooiste jaar ooit. Omdat we natuurlijk gewoon in een groeiend bedrijf zijn, in een groeiende sector. Dus ik verwacht dat dat de komende jaren nog het geval zal zijn. Tegelijkertijd, het is in ieder geval met afstand het meest leerzame jaar geweest.
Wat heb je geleerd dan?
Nou, onder andere alles rondom thuiswerken. Maar ook de flexibiliteit die er nodig is dan om enorme klappen op te vangen. Ook van de medewerkers. Wat je net al noemde, van de bezorgmedewerkers. Maar ook winkels die in één keer weer dicht gaan. Andere protocollen bij klanten thuis. Gigantische piekbelasting in onze warehouses. Het is echt...
Zijn er nog dingen tegengevallen in je bedrijf of bij jezelf? Of juist heel erg meegevallen dat je dacht, nou, ik wist niet dat ik dat ook kon?
Het is mij ontzettend hard meegevallen dat ook alle strategische projecten, zoals bijvoorbeeld Duitsland, gewoon full force on schedule zijn doorgegaan. Dus de flexibiliteit, wat een van de kernwaarden is van Coolblue, die blijkt ook echt in de praktijk, ook als het heel spannend wordt, er gewoon te zijn. De
flexibiliteit kan natuurlijk ook betekenen dat je iets van plan was, maar dat je zegt, nou, we stellen het toch maar even uit.
Ja, en wat ik probeer aan te geven is dat het dus ondanks dat de werkelijkheid anders was dan dat je verwacht, we toch in staat zijn gebleken om die plannen te doen.
Ja, want ik geloof dat dit jaar stonden er 6 nieuwe winkels op het programma.
Ja, dat is waar. Het zijn er nu, wat is het? We hebben gisteren aangekondigd volgens mij in de pers dat Hasselt erbij komt. Dat is de 5e winkel in België, de 15e winkel van Coolblue. Brussel weer dit jaar natuurlijk gedaan. Onze flagship daar, Leiden hebben we gedaan. Nou, dan moet er dit jaar toch maar gauw eentje open in Düsseldorf, denk ik dan, hè?
Ja, dat zal dan toch
dat moeten we moeten, ja.
En er hoort er ook een beetje bij dat je groeit, hè? Je zegt, ik vind het belangrijk dat we goed zijn, maar groei is daar dan het gevolg van. De groei kwam vorig jaar uit, als je kijkt naar de omzet, op 9,5%. Dat is wel eens meer geweest, maar hoe groter je wordt, hoe moeilijker ook het wordt om altijd maar dubbele cijfers te schrijven. Maar je zei er wel bij, ik zou een slechte ondernemer zijn als ik niet had gewild dat het meer was. Ja. Streef je toch, ja, dat is ook uiteraard zo, maar streef je toch naar groei die boven die 10% uitkomt? Ook nu?
Ik geloof dan... Je streeft altijd naar groei. En om de context te schetsen, vorig jaar was nog steeds 130 miljoen omzetgroei. Dus op zich nog best wel gezellig. En dit jaar verwacht ik iets hogere groei. Ja. Is prima. Ja. Je wil groeien. Niet te hard, niet te zacht, maar je wil groeien.
Maar het klinkt een beetje van, nou, we zien wel of het groeit op de manier waarop ik voor ogen had of niet. Maar groei is toch voor heel veel bedrijven ook een belangrijke drijfveer.
Uiteindelijk, als je kijkt naar de doelen van Coolblue, is heel simpel. Dat is voorbeeldbedrijf op het gebied van klantgericht ondernemen. Daar hebben we 2 metrics onder gezet. Dat is geld verdienen, want anders ben je geen voorbeeldbedrijf. En klanten blij maken. EBITDA en NPS. En dat zijn de 2 metrics waar we al 21 jaar bedrijven op sturen. En tot op de dag van vandaag gaat het best aardig.
Je hebt misschien ook al 21 jaar te maken. Ja, ik moet het toch even aansnijden met een discussie. Het is volgens mij bijna september. Zwarte Piet.
Oh ja, ja, nee.
Jawel.
Ja. En niet 21 jaar. Als Pieter Zwart zijn, hebben die al 43 jaar.
Ja, maar... ja, dat is ook zo. Nou ja, omdat Bol.com daar een statement over heeft gemaakt en jullie je daar ook hebben achtergeschaard. Of is het anders dan dat? Ik zie jou een beetje.
Als ik het goed begrepen heb, wat Bol heeft verteld in de pers, is dat ze vertelde dat ze alle producten weren met Zwarte Piet erop. Bij Coolblue verkopen we überhaupt geen producten met Zwarte Piet erop. Maar we verkopen alleen maar laptops en wasmachines. Daar staan niet zo vaak een plaatje van Zwarte Piet op. Toen heeft een klant gezegd, die een bepaald product, ik weet niet eens meer precies, dat hij dat daarom dan bij Coolblue heeft gezegd op Twitter. En toen heeft de klantenservice-medewerker van Coolblue gezegd van, nou, weet je, wij snappen Bol, we vinden het wel sympathiek dat ze dat gedaan hebben. Dat is dus feitelijk wat daar gebeurd is. Ja, dan gaat ook de hele Zwarte Pieter discussie hype train eroverheen. Maar, ja.
Maar je zegt eigenlijk, is die discussie voor ons totaal niet relevant en interessant? Want
natuurlijk is het een relevante discussie. We hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en of wat. Alleen daar waar. Wij hebben geen producten met Zwarte Pieter op in ons assortiment. Wat we. Dus,
ja. Dus je laat het eigenlijk bij die individuele opmerking van iemand van de webcare van Coolblue die zegt, nou, wij zijn het eens met onze collega's.
Nee, we hebben gezegd, we snappen waarom ze het doen. Ja.
Oké. Ja, ik merk het wel. 3 geconfronteerd met je denkt, nou, laat me weer. Het komt alweer vanzelf een keer. Maar ik dacht, misschien is het juist, als je een voorbeeldbedrijf wil zijn, ook een podium om zelf het eerste statement te maken over.
Ja, dat zou ik heel graag willen. Alleen er zijn niet zoveel producten in het assortiment die ik eruit kan schoppen met Zwarte Piet erop. Dus ja.
Nee, en uitschoppen van Zwarte Piet is ook kick-out. Zwarte Piet ligt dan heel gevoelig. Hè? Dus, ik wil tot slot van jou weten wat de afgelopen tijd de belangrijkste beslissing is geweest die jij moest nemen.
Afgelopen tijd? Oei.
Nou, je mag het ook wat breder trekken, hoor. Ja, de belangrijkste beslissing van je leven. Maar dat klinkt niet bepaald minder luchtig.
De belangrijkste beslissing. Nou, de beslissing die achteraf gezien het grootste effect voor mij heeft gehad, is dat ik op een bepaald moment gestopt ben met mijn studie en ben gaan ondernemen. En ik denk dat er best een aardige crisis aan zit te komen. En ik denk uiteindelijk dat er eigenlijk maar 1 oplossing is. En dat is niet overheidssteun, maar dat is echt ondernemerschap. En Ik hoop dat daar voldoende ruimte voor is.
Ja, er zullen denk ik ook veel mensen zijn die juist zullen denken... nou, aangezien het op de arbeidsmarkt niet heel erg florisant gaat worden... ga ik nog wat extra studeren of doe ik er toch wat langer over?
Ja, of ga ik nu voor mezelf beginnen.
Ja. En wat bracht jou dan het inzicht dat jij zonder al te veel grote consequenties... kon stoppen met je studie omdat je een geweldig idee had?
Nee, ik denk dat het jeugdige naïviteit was. En dat is achteraf prima uitgepakt. En ik denk ook dat je in Nederland ook gewoon niet zo heel veel nodig hebt... om een bedrijf te beginnen. Zeker in deze digitale werkelijkheid.
Maar het zou niet jouw directe advies zijn om tegen mensen te zeggen... stop met je studie en begin voor jezelf?
Jawel.
Je zou ook echt zeggen van stop er maar mee.
Ik draag het onderwijs net een groot hart toe. Maar weet je, ik vind tegelijkertijd de vanzelfsprekendheid... waarbij mensen zich altijd in recruitment dagen melden... bij Big Four companies om een traineeship te landen. Daar heb ik me altijd over verbaasd.
Heb je iets geleerd in die studie? De periode
absoluut. Maar dat betekent niet dat je daarmee moet wachten... tot je eindelijk een diploma hebt om daadwerkelijk wat te gaan doen.
Een advies en belangrijke beslissing van Pieter Zwart, oprichter van Coolblue. Kan je het nog één keer op het Duits zeggen, die slogan?
Nee, doen we niet.
Alles voor een lachen, dan doe ik het zelf wel. Tot de volgende keer.
Dank je wel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Fuck. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Jacqueline Smit. En we gaan het hebben over fruit. Veel bedrijven blijven ook de komende maanden grotendeels thuiswerken. En dat is een flinke streep door de rekening van bedrijven... die fruit leveren aan kantoren en andere bedrijfslocaties. Casper van der Put is directeur en oprichter van Fruit op je Werk. Welkom.
Dank je.
Goed voor hoeveel stukken fruit per dag?
4, 5.
Ja. En vandaag, wat heb je al achter de kiezen?
Banaantje, mandarijntje, appeltje vanmorgen. Dus,
de dagelijkse consumptie is goed op orde.
Ja hoor, zeker.
Dan wat bedrijfsmatiger. Jullie zijn een van de grootste leveranciers van fruit op het werk. Fruit op bedrijfslocaties. Wekelijks op meer dan 10.000 verschillende locaties.
Ja.
Tot corona, denk ik. Wat is daar nog van over?
Tot half maart, inderdaad. Nu zien we gelukkig wel weer die stijgende lijn. Hè. We hebben de grote drop natuurlijk gehad na de persconferentie van premier Rutte. Waar we die dagen echt natuurlijk met allerlei noodscenario's hebben moeten gaan werken. Waar wij zelf op een gegeven moment hebben gezegd, we stoppen er even mee. En we gaan niet meer leveren, we gaan het omdraaien. En we geven bij klanten aan, als jullie fruit willen, dan staan we er voor jullie. Maar we gaan niet meer klakkeloos door het land rijden. En voor dichte deuren staan. Dus dat was een drop van 90% in één keer.
Ja. Ja. Maar waarom heb je dat uiteindelijk... Ik snap dat de omstandigheden zo zijn dat Nederland zo goed als dicht was. Maar waarom heb je dat uiteindelijk zelf besloten?
Het zit ook opgesloten in onze dienstverlening. Wij willen graag ontzorgen. We zijn geen bedrijf die zeggen, we blijven klakkeloos onze factuurtjes sturen en we horen het wel. En dus wij hebben gezien, zeker op die maandag na de persconferentie, dat 70% van onze leveringen eigenlijk terugkwamen. Omdat bedrijven het ook even niet wisten. En toen hebben we dinsdagochtend een hele moeilijke, want het is niet makkelijk, maar een hele moeilijke beslissing gemaakt om te zeggen, jongens, we stoppen er even mee. En we gaan het fruit wat we nu nog hebben, gaan we inzetten door een hele actie met de zorg. Dus we hebben onder de zorginstellingen voorzien van fruit, wat eigenlijk voor onze klanten was. En we gaan daar vandaan weer kijken, wat moeten we nou doen en waar moeten we nou naar, waar moeten we op gaan acteren.
Want over hoeveel kilo fruit hebben, het was een van de eerste vragen die bij mij oppopte. Als je zegt, we stoppen ermee, ja, dan zit je met veel fruit.
Ja, nee, heel veel fruit. We doen zo'n 250.000 tot 300.000 kilo fruit per week. Dus dat is een gigantische hoeveelheid wat er allemaal door onze handen gaat. Hè. We zijn een bedrijf die zelf inkopen, die zelf keuren, die zelf verpakken, die zelf uitleveren met eigen mensen, eigen auto's. Dus het hele proces hebben we zelf in de hand. Ja, en dan heb je in één keer een hele hoop fruit op je locatie staan.
Ik had erbij te lachen, maar dat is een fruitberg. En die wordt dan verdeeld onder zorginstellingen.
Maar honderden zorginstellingen, ziekenhuizen, maar ook de voedselbank. Ja, het voordeel wat wij hebben, wij kopen in waarvan we weten dat we moeten leveren. Dus we hebben die week hebben we die pijn heb je dan natuurlijk. Die week erop zijn we al geschakeld naar dinsdag en donderdag leveren voor onze klanten landelijk. Zodat we maandag en woensdag tot het stukje nauwkeurig konden inkopen wat we mochten uitleveren. Dus we kunnen dat wel heel snel en goed beperken bij ons.
Hoe lang heeft dat even geduurd? Hè? Als je dan zo zegt, van, we gaan even niet meer uitleven. Hoe lang heeft dat geduurd?
Nou, we hebben niet, uiteindelijk die week eigenlijk alleen echt. Toen hebben we de woensdaglevering, woensdag, donderdag en vrijdaglevering hebben we gezegd, we even niet, even stoppen. We moesten ook even op adem komen, want het is natuurlijk, je krijgt gewoon een uppercut. Hè. Zo'n 8 dagen of 8 te tellen knock-out en dan proberen weer op te staan met heel veel vragen waarvan we de antwoorden ook niet wisten en nog steeds niet altijd weten. Dus die week erop hebben we het hele weekend zijn we doorgegaan, hebben we nieuwe routes gebouwd landelijk en zijn we gaan leveren bij klanten die aangaven, wij willen toch wel graag fruit geleverd hebben.
En hoeveel klanten waren dat dan nog?
Dat was toen nog zo ongeveer naar de 20%. En dus daar hebben we op gedraaid die eerste weken. We hebben snel geschakeld ook naar bijvoorbeeld medewerkers voor thuis. Dus we hadden grote landelijke klanten die zeiden, we willen onze medewerkers thuis wat aanbieden. Dus daar hebben we in maart, eind maart, april, mei hebben we daar zo'n 20.000 tot 25.000 pakketten landelijk bij mensen thuis bezorgd. Met een leuke boodschap van werkgevers. Dus we hebben wel doorgeschakeld naar andere
wel dat niet een blijvend model geworden is, dat thuisbezorgen van fruit voor werknemers.
Nee,
want dat is toch te ingewikkeld?
Nou, je moet je ook afvragen, waar geloof je in? Wat is je businessmodel? En je zag natuurlijk alles en iedereen op die thuismarkt duiken. En allemaal met nieuwe concepten komen. En wij hebben op een gegeven moment besloten, lang over gehad, maar besloten, wij dit is waar wij goed in zijn. Werkend Nederland is niet alleen kantoor Nederland. Werkend Nederland is natuurlijk veel meer. We hebben ook heel veel klanten in de industrie, in de dienstverlening, in de hulpdiensten, noem maar op. En die zijn gewoon allemaal aan het werk. En daar is ook behoefte aan een stukje vitaliteit, gezondheid, die boodschap die wij overbrengen.
Maar als persconferentie op persconferentie het advies is blijf thuis werken. Ja. En dat is het eigenlijk nog steeds. Sterker nog, dat is een advies geworden zonder einddatum. Dan kun je denk ik vol blijven houden. Ja, je moet geloven daar waar je goed in bent. Maar het is denk ik lastig om te blijven geloven in een kantoormarkt als je weet dat die kantoormarkt van hoger hand toch buitensporig onaantrekkelijk wordt gemaakt.
Ja, en dat is ook wel de toekomst. Dat gaat ook gebeuren. We verwachten ook wel dat er natuurlijk meer mensen thuis gaan werken. Daarentegen hadden wij maar een heel klein stukje marktaandeel pas. Ook al waren wij een grote partij. We zien ook wel heel veel bedrijven die zeggen, we zitten met 50% bezetting, maar we willen dezelfde aantallen stuks fruit weer hebben. Want we zien dat er veel meer geconsumeerd wordt. We zien dat er veel meer nagedacht wordt over gezondheid. Dus,
maar ben je dan andere klantgroepen gaan bedienen? Heb je nu andere klanten?
Nee, want onze klanten zijn al heel erg verspreid over heel werkend Nederland.
Nee, dus. Oké, maar je hebt dus, want je zegt, het was 80% na die eerste aanpassing. Eerst was het 90, toen 80%. Ja. En dan vervolgens zeg je van, nou, eigenlijk zie je thuisbezorgen, doen we niet meer. Dus hoe kom je dan over uit in je percentage nu?
Nou, wij zagen juni echt wel weer die stijging naar zo'n 40%. Dan komt zo'n zomervakantie eraan natuurlijk. Dus komkommertijd bij ons ook. Normaal is daar al wat rustiger. En nu zien we echt weer een hele harde stijging. Ook van wat grotere bedrijven en multinationals die zeggen, we zijn weer met 20%, 30%, 40% toch aanwezig. We willen weer iets gaan doen voor onze mensen.
Ja, dus bij jou zou je kunnen meten dat thuiswerken toch ook niet helemaal zo is.
MKB Nederland zie je echt wel wat meer gewoon aanwezig zijn. De wat grote landelijke organisaties. Daar krijgen we ook wel de signalen van onze klanten de komende 2-3 maanden sowieso nog niet.
Je krijgt natuurlijk wel een redelijk inzicht in hoe ver organisaties zijn met of thuiswerken of juist werknemers min of meer verplicht om toch naar kantoor te gaan. En een van de conclusies, je noemde het net al, is dat MKB-bedrijven toch weer vaker op de vloer zijn.
Dat is wel onze conclusie. Hè. Wat wij zien in ons klantenbestand, dat het vooral de wat kleinere bedrijven, de MKB-bedrijven, weer gedeeltelijk ook op kantoor zijn. Als ik naar onze eigen bedrijf, wij hebben ook 10, 12 weken met teams thuis gewerkt. Alleen wij hebben natuurlijk ook een bedrijf waar 80% operationeel is. Die zijn er wel gewoon met alle maatregelen die we hebben genomen. Dan wil je daar als bedrijf fungeren en als team fungeren, dan ga je natuurlijk wel heel veel afstand krijgen als je daar 3-4 maanden niet bent. Dus wij waren ook gedeeltelijk gewoon aanwezig.
Maar het gaat er, als ik zo de percentages hoor, toch met grote klappen ook af. Je bent aan het herstellen. Je gelooft in een kantoormarkt, zeker ook omdat je daar zelf als bedrijf nog iets in kunt winnen. Maar wat is dan de toekomst en met hoeveel mensen kun je die toekomst aan?
Nou, dat is iets wat we niet altijd weten. We moeten ook kijken. We hebben altijd gezegd in ons bedrijf, hopen doen we in de kerk. Dus we hopen er niet. We waren altijd bezig met plannen, met strategieën, noem maar op. En nu merk je in één keer aan jezelf ook dat je wel zit van, nou, ik hoop dat het in het najaar weer daar naartoe gaat. Dus wij weten dat ook niet altijd. We kunnen alleen maar doen de maatregelen nemen die we moeten nemen om te zorgen dat we gezond blijven. Er zo meteen staan, elk klantje voor knokken. Of dat nou in Goes is of in Oude Tong of waar dan ook.
Hopen is een wankele basis, dat zeg je zelf eigenlijk ook. En je moet nu beslissingen nemen over mensen die je wel of geen contract aanbiedt of moet laten gaan. Ja. Is dat al aan de orde van de dag?
Nou, doorlopende of aflopende contracten hebben wij een heel groot aantal niet kunnen verlengen. Ondanks de maatregelen waar wij van gebruik kunnen maken. Maar is niet realistisch op een gegeven moment meer. Willen we in het najaar ook een hele gezonde basis hebben van 120, 130 collega's waar we dit mee dagelijks doen. Dus ja, snoeien, we hebben een storm vandaag. Bij ons zijn er heel veel takken afgewaaid, maar de wortels zijn gewoon prima. We staan er en dan komt het in het najaar. Volgend jaar gaan we wel weer geleidelijk aan ook alweer de positieve kanten zien.
En hoe zien werkgevers en werknemers overigens ook fruit op de werkvloer? Want ik denk dat van heel veel budgetcoaches is natuurlijk een van de adviezen in tijden dat het minder gaat, dat er minder wordt verdiend. Kijk eens goed naar je abonnementen. Kijk eens goed naar waar je afscheid van kunt nemen, naar de luxe. Is fruit op je werk voor veel werkgevers, voor veel bedrijven een luxe product, waarvan ze toch ook makkelijk zouden kunnen zeggen, ja, als we echt moeten kiezen, dan gaat dat eraf?
Daar zijn een aantal sectoren waar we dat natuurlijk merken. Toerisme, luchtvaartindustrie, noem maar op. Ja, die verhalen kennen we allemaal wel. Maar wij zien over het algemeen, kijk, als we het over die percentage hebben, zien we dat 70-75% van onze klanten alweer geleverd krijgt. Alleen we leveren daar iets minder. Dus we zitten op net onder de 50% van onze omzet weer. Maar die vraag is er dus wel. En we zien ook, het is een relatief zo simpel en makkelijk product waar je wel elke dag mee, hè, we lopen hier net naar binnen, we zien hier het fruit staan.
De bananen waren weer eens op.
De bananen, nou ja, we hebben straks wel over wat we moeten bij gaan leveren. Maar nee, maar je ziet gewoon dat het discussieloos is. Het is gezond. Gezondheid, vitaliteit gaat de komende jaren nog belangrijker worden. En wat wil je dan als werkgever? Wat wil je?
En heb je dan wat in je kosten wel gedaan? Dus zeg maar dat je als bedrijf kan zeggen, nou ja, weet je, ik heb daar nog €5 per bakje voor over in plaats van 10 dit keer. Krijgen we toch die bananen niet, zoiets?
Nee, dat wat wij hebben gezien natuurlijk is dat inkooptechnisch het de afgelopen maanden ook best wel een uitdaging is, ja. Is geweest. Dus wat wij wel doen is dat we tegen klanten zeggen, nou, normaal had je bijvoorbeeld 4 boxjes met fruit. Ja, nu leveren we er nog maar eentje en dan houden we het ook op het gelijke prijsniveau. Ja, dus we gaan niet in één keer toeslagen berekenen of dat soort dingen. Omdat we er vertrouwen in hebben dat als we aanwezig zijn, dat het dan vanzelf weer een keer 2 boxjes wordt of 3 fruitboxen worden.
Ja. Je gaf net aan dat het belangrijk is dat je blijft doen waar je in gelooft en waar je goed in bent. Er zijn heel veel bedrijven, ze zijn hier voor een deel ook wel te gast geweest, die hebben gedacht, nou, wij zien een piek in bijvoorbeeld desinfecterende gel. En wij hebben contacten met bedrijven, we kunnen ook makkelijk aan die gel komen. We gaan wat andere dingen aanbieden waar in tegenstelling tot fruit nu heel veel behoefte aan is. Zijn dat nog gedachten die door jouw hoofd hebben gespeeld?
Nee. Nee, ja, kan ik duidelijk. Ik geloof echt in specialisme. En mijn vorige bedrijf, wat ik heb gehad, daar zat ik in de schoonmaak en was ik specialistisch vloeronderhoud. En iedereen, al mijn collega's, ging alles eromheen doen. Glasbewassing, gevelreiniging, noem maar op. En de economie was toen ook niet makkelijk. Heb ik gezegd, ga ik niet doen. Ik wil echt ergens heel goed in zijn. En wij willen, als we vraag krijgen van onze klant, van welke klant dan ook, dan hebben wij de pasklare oplossing en is niet iets wat we zomaar doen.
Nee, maar ik heb even een klein verkenningsrondje gemaakt van bedrijven die ook fruit leveren op bedrijfslocaties en kantoren. Dat zijn er nogal wat.
Ja, er staat toevallig een busje van ons hier nu buiten. Die zien we nu langsrijden.
Vers fruit op het werk.
Dus het
dat
zijn er
inderdaad.
Nog.
Maar is het dan zo moeilijk? En wat betekent het dat je daar dan goed in bent? Wat zijn bedrijven die het ook net zo goed kunnen, die ook bananen kunnen leveren en ook appeltjes kunnen voorzien hier?
Ja, maar het gaat ook om wat je daaromheen natuurlijk doet. Hè. Dat is ook wat ik bij klanten vraag. Waarvoor zou je bij ons fruit afnemen? In een straal van 5 kilometer kan je op 20 plekken kan je hier fruit krijgen. Ja. Waarvoor zou je het bij ons willen afnemen? En dat is natuurlijk het stuk wat wij eigenlijk doen. Dienstverlening. Het uit handen nemen. De boodschap overbrengen. Iets continu zorgen dat er niet over nagedacht hoeft te worden. Wij zien natuurlijk grote multinationals.
Maar dat willen jouw concurrenten. Die kunnen hier toch ook gewoon een kratje komen brengen. En die zullen toch ook zeggen van, ja, je hoeft het niet zelf naar binnen te tillen?
Klopt, maar wat kan je daar structureel in blijven doen? Hoeveel mensen heb je op je klantenservice zitten? Wat doe je als er een keer een klachtje is? Wat doe je om problemen op te lossen? Hoe zorg je dat je levertijden er zijn? Wat doe je bij klanten die zeggen het moet tussen 6:15 en 7:00? Je moet gescreend worden om binnen te komen. Het is natuurlijk meer dan een stukje fruit inkopen. Het is echt wel het hele concept eromheen.
Wat is het effect, wat heb je gezien van bedrijfskantines die dicht waren en voor een belangrijk deel nog steeds dicht zijn? Zijn mensen dan aangewezen nog meer dan ze al waren op jullie fruit, dat er misschien zo her en der wel was?
Dat is helaas een beweging die we wel wat zien. Ook al werken wij veel met cateraars samen en die worden ook echt heel hard getroffen. Maar dat ze zeggen van nou, catering kan nog even niet open voorlopig, maar we willen wel iets aanbieden. We willen wel een stukje fruit neer gaan zetten, want er gaat echt anders gedacht worden, ook op de werkplek.
Ja, maar je zei dat, vind ik ook wel interessant. Je doet alles, hè? Dus de hele keten heb je zelf in eigen hand.
Ja.
Als je nu kijkt in je huidige situatie, is dat nog steeds een voordeel en zou je iets anders gedaan hebben?
Nee, zou ik niet iets anders gedaan hebben. Het is een voordeel. Je kan heel snel schakelen. En we kunnen dus echt instappen op de situatie die er is. Net zoals ik zei dat we de ene week stopten en die week erop begonnen met dinsdag en donderdag leveren. Dat kon doordat wij het logistiek zelf doen, inkoop zelf doen, alles.
Oké.
Ik wil tot slot naar een beweging die je ook ziet, namelijk de flexkantoren. Ook hier in een straal van 5 kilometer veel te vinden. Is dat nog een trein waar je op kunt springen? Of lever je daar al aan?
Ja, daar leveren we ook al aan. Dat is natuurlijk het grap. We hebben zo'n 6.500 unieke klanten. En dat is wijd verspreid over werkend Nederland.
Schoolgaand Nederland dan?
Schoolgaand Nederland.
Ik probeer het gewoon hoor.
Doen we ook. Schoolfruit. Dat is helaas vroegtijdig gestopt. Samen met het RVO doen wij het schoolfruitproject. Als een van de leveranciers. Dat gaat hopelijk weer starten in november. Als alles goed blijft gaan op de scholen. Dan zullen we weer een hele grote groep met basisschoolleerlingen van vers fruit gaan voorzien.
Toch weer hopelijk, hopelijk, hopelijk. Wat is nou echt het perspectief voor de komende maanden?
Stapje voor stapje. Zorgen dat we alle maatregelen nemen intern om gezond te blijven. Om voor een hele grote basis medewerkers te zorgen dat we door kunnen blijven gaan. En dan ook soms genoegen nemen met net ietsjes minder. Want dat is het ook wel. We hebben 13 jaar zijn we gegroeid. Alles kon en we bleven maar gaan. En nu moeten we even omschakelen naar ietsjes minder. Zorgen dat we weer gaan bouwen, dat we weer gaan knokken. En het is wat moeilijker, maar dat hoort er ook bij.
Dankjewel, Casper van der Put, oprichter en directeur van Fruit op je Werk.
Jullie ook bedankt.
Dit is Kees. Altijd in voor een goed gesprek.
Deze 6 minuten gaan over realiteit, niet over optimisme.
Hij weet het altijd beter.
Dat betekent niet dat het goed gaat, dat betekent dat het minder slecht gaat.
Is niet snel onder de indruk.
Nou, stelt niet zo heel veel voor. Hè.
Hoopt op betere tijden.
Gewoon nul kans dat de economie op eigen benen kan staan.
Waar zouden we zijn zonder Kees de Kort? Elke werkdag even na 12.
Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plant over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over het oude geld en de nouveau riche in de sport. Marcel, welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, Thomas.
Iemand die er ook al heel lang is. Dat is Lionel Messi. En hij speelt ook al heel lang bij dezelfde club. Ik wil daar toch even over beginnen. Ja, Barcelona. En dan heeft hij gezegd, het is tijd om te gaan. Jongevoy.
Ja, precies. En het mooiste vind ik dat hij dat met een fax heeft gedaan. Ja. En die fax staat nu ook alweer op social media. Althans, als dat hem is. Maar hij wil weg. En in zijn contract staat een bedrag van 700 miljoen euro. En hoe komt het nooit? Ooit ging Neymar, daar zullen we het zo misschien nog wel even over hebben. Die had 222 miljoen opgeschreven in zijn contract. Dacht er, nou, is toch nooit iemand die dat betaalt. En ja hoor, Paris Saint-Germain betaalde dat. Nu hebben ze 700 miljoen opgeschreven. Alleen dat liep af in juni. En nu zegt Messi, ja, maar het seizoen is langer geweest door de coronacrisis. Dus die clausule duurt ook, die is ook opgeschoven. En in die clausule zou dan staan dat hij dit seizoen voor niets weg zou mogen. Nou, dat zou een enorme aderlating zijn. Hij heeft er wel 20 jaar gespeeld. Het is even afwachten of hij dan echt gaat. Er is natuurlijk interesse over de hele wereld. Maar het gaat over ongelooflijk veel geld.
Die prijs, als hij niet gratis of voor heel veel minder dan 700 miljoen mag vertrekken, dan neem ik toch aan, maar goed, dit hebben we inderdaad eerder gedacht, dat er geen enkele club zal zijn. Financial Fair Play, onze favoriete gespreksonderwerpen komen allemaal voorbij, die even 700 miljoen voor Lionel Messi betaalt.
Nee, 700 miljoen lijkt me heel veel. Er is zijn website, transfermarkt.de, die rekt dat allemaal uit. En die schat hem nu op 112 miljoen. Hij is 33 jaar, hè. Maar er wordt ook gemeten wat zijn prestaties nog zijn. Die zijn nog steeds ongelooflijk. Hij lijkt eigenlijk steeds nog maar beter te worden. Scoort toch heel veel, alleen het team om hem heen is wat minder. Maar er zullen best mensen zijn die dat bedrag willen betalen. Die 112 en ik denk nog wel meer ook. En ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat zowel sportief als commercieel gezien hij meer waard is dan die 222 miljoen van Neymar ooit. Want dat heb je ook gezien naar Cristiano Ronaldo die naar Juventus ging. Alles trekt dan aan. Hè. Er worden meer shirts verkocht. Het stadion zit voller. Er zijn meer mensen die de club willen volgen. Oefenwedstrijden wordt meer voor betaald door de tegenstander. De mediarechten worden veel meer waard. Adidas bij Juventus ontzettend blij, want er werden veel meer shirts verkocht.
Er zijn weinig wereldwijde vedettes die zo verknocht leken te zijn, zo ja. verbonden bleken te zijn met een ploeg, met Barcelona. Ik heb ook al wat voetbalcommentatoren gehoord die zeiden: dit kan niet, het hoort niet, het mag niet. Nee. Jij weet alles over imago, over merken. Denk je dat het effect bij Messi net zo stevig zal zijn als bij bijvoorbeeld Neymar en bij Ronaldo? Of dat er toch mensen zouden zijn die zeggen: ja, zo'n shirtje met Messi en Manchester City, laat maar voorbij. Want dat hoort gewoon niet.
Nee, mensen volgen altijd de sterren. Ja. En het is wel raar. Kijk, hij spreekt geen Engels volgens mij. Want overal waar hij optreedt, je hoort hem alleen maar Spaans spreken. Hij is natuurlijk een Argentijn die al heel erg lang in Barcelona woont. Ik zie hem ook niet snel in een ander shirt. Maar hij kan naar Italië, hij kan naar China misschien wel. Hij kan naar Engeland natuurlijk. Hij kan ook weer terug naar Argentinië gaan, zijn geboorteland. Ik weet het niet. Maar nee, mensen volgen altijd de sterren. En het geld volgt ook altijd de sterren. En er zijn zeker mensen, daar ben ik van overtuigd, die bereid zijn om hier honderden miljoenen in te investeren. Omdat het gewoon nog geld gaat opleveren.
Ja, en ik begrijp ook dat zeg maar, de aanhangers van de club nu buiten staan om de voorzitter weer weg te sturen. En dat betekent volgens mij dan ook weer wat voor Koeman of zo, begrijp ik.
Ja, emoties lopen natuurlijk altijd hoog op.
En Koeman heeft niet alles gedaan om hem binnenboord te houden. Hè? Nee. Die schijnt gezegd te hebben: het is afgelopen met jouw privileges en je zult je maar moeten voegen naar de wensen van het team en de trainer.
Ja, nu gaan we allemaal roddelen. Ja. En dan, want Messi nog, dit is de buurman van Suarez. Ja. En die schijnt net een telefoontje te hebben gehad van Koeman. Die zei: nou, het wordt tijd dat jij naar Amsterdam vertrekt. Misschien komen ze samen naar Ajax. Dat zou ook best aardig zijn, zeg.
Een van de redenen dat wij het hier natuurlijk over moeten hebben is dat Messi dacht: ik moet hier weg, want Barcelona is niet meer de club die mij prijzen gaat opleveren. Dat blijkt ook wel, want in de Champions League finale stond niet Barcelona, maar daar stond Bayern München. Ik neem aan dat jij dat bedoelt met het oude geld, het oude voetbal, en Paris Saint-Germain, de nouveau riche.
Nou ja, precies is waar ik het over wil hebben. Want zo wordt het dan ook door allerlei journalisten in de media, op social media gezegd. Weet je, er worden de cijfers vergeleken. Dus Bayern München heeft een selectie van 100 miljoen. Paris Saint-Germain heeft een selectie die 600 miljoen heeft gekost. Weet je wel, de bedragen die geïnvesteerd zijn in totaal in Parijs, 1,3 miljard. En mensen vergelijken het allemaal met elkaar. Salarissen die worden betaald. Paris heeft inderdaad aan twee spelers meer dan 400 miljoen betaald. Hè, dus dat is Neymar. Aan de andere kant, als je gewoon wat eerlijker gaat kijken, dan vraag ik me eigenlijk af: is er wel zo veel verschil tussen dat oude geld van Bayern München, die ook allerlei spelers hebben weggeplukt in de Duitse competitie.
Maar misschien hangt het er vanaf wie er verantwoordelijk is voor die geldstromen. Want je weet natuurlijk vanuit Paris Saint-Germain dat oliedollars zijn. En daar wordt dan in de sport met wat argusogen naar gekeken.
Ja, maar Lewandowski loopt uit zijn contract bij Borussia Dortmund. En Bayern München die pikt hem gewoon op, weet je wel, voor niets. En dat is een speler die meer dan 100 miljoen waard is, denk ik. Nou, niet toen hij kwam, maar nu zeker. Weet je, dus ook. Dus ik vind
het geen eerlijke vergelijking.
Ik vind hem bijna een beetje oneerlijk. Nou is Qatar, die zit daar natuurlijk achter. Die hebben ongelooflijk veel geld in Bayern München. Er zit geweldig bestuur. Het is de gezondste voetbalclub ter wereld. Die miljoenen winst maken. Omzet hebben van meer dan 800 miljoen en 165 miljoen winst maakt de afgelopen jaar. Dus die doen het ook geweldig. Maar ik vind het niet altijd vergelijken. En dat wordt dan wel gedaan. Dat zie je nu natuurlijk wel vaker in de sport. In het honkbal zie je het. In Formule 1 zie je het natuurlijk heel erg. Hè. Dat is Ferrari tegen Red Bull. Red Bull het nieuwe geld en Ferrari het oude geld. In honkbal heb je bijvoorbeeld in Amerika de volkse club, de Yankees, die wel een enorm rijke eigenaar hadden, Steinbrenner. die dan tegen de Red Sox en alle andere teams moest spelen. Dus het is ook altijd een beetje geld tegen geld. Maar of dat nou een eerlijke vergelijking is, dat weet ik niet.
Maar wat doet het met jou als televisiekijker, als voetballiefhebber? Want ik heb hem ook gezien, die finale. En ik dacht, ja, toch lekker dat dan Bayern München wint. En niet Paris Saint-Germain.
Ik had nooit zo'n sympathie voor Paris, omdat ik vond het de huilenbalken en ze lagen meer op de grond. Dat is allemaal wat minder geworden. Ik vond het nu een hele leuke wedstrijd om te kijken. En mocht het beste team winnen. dus ja, ik, wat dat betreft ben ik wel een beetje veranderd. Het gaat natuurlijk altijd over, maakt geld nou voetbal kapot, ja of nee? Hè?
Dat is voorspelbaarheid van de sport daarmee, ja, ook.
En elke keer, dat gebeurt dus niet. En dat is eigenlijk wel het mooie. En dat is wat waarom ik ook hoop blijf houden. En aan de ene kant vind ik het mooi dat goed wordt geïnvesteerd in die sport en dat die steeds groter wordt. Het is gewoon leuk dat de kwaliteit steeds hoger wordt, dat er steeds meer teams komen. Ja, in de Champions League, hè, in de afgelopen finales waren natuurlijk enkele, de kwartfinales waren de verrassingen. Ook kleinere teams die het beter deden. Ja, het is dan wel weer Bayern München dat wint, maar dat was ook wel weer een tijd geleden. Dus ja, ik kan er wel mee leven.
Ik kan ook leven met deze toelichting. Marcel, volgende week een nieuw onderwerp.
Tot dan.
Tot dan.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De tabakslobby had grote invloed op het Nationaal Preventieakkoord en kan de evenementenbranche nog wat leren van collega's in Duitsland? Dat er meer is voer voor het lobbypanel van vandaag, bestaande uit Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie, en Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, en mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Welkom allen.
Goedemiddag.
Fijn dat je er bent. Laat ik traditioneel beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Wat staat er op dit moment bovenaan, Peter?
De lobbyagenda van mij is een no-brainer. En van de dinsdag dan zitten we de recessen weer op. En twee weken daarna hebben we Prinsjesdag. En dat houdt ons in Den Haag bezig. Hè? Terug van schoolreizen en weer aan de slag dinsdag.
Ja, en het is de laatste Prinsjesdag voor de verkiezingen. Dat is meestal een moment dat het kabinet kan laten zien, nou, we hebben het goed gedaan en we gaan het ook redelijk goed achterlaten. Misschien dat er her en der nog een mooie verrassing in de ooghoed zit voor een groep die de afgelopen jaren niet voldoende heeft geprofiteerd. Dat wordt denk ik deze derde dinsdag van september een klein beetje anders.
Ja, totaal anders. En dat is ook het andere aan het vak van de lobbyist nu, om te kijken wat er nog in de pijplijn zit en of dat ook schadelijk is of juist kansen biedt om daar nog wat aan te proberen te veranderen. Want dat het een Sinterklaasbegroting wordt in een pre-verkiezingsjaar, dat is wel duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. Dus er zitten nog heel veel last-minute wijzigingen in die begroting die wordt gepresenteerd. En daar zie je ook al regelmatig nu lekker van, om dat hele vervelende zuur wat er ook in zit, om dat een beetje in te masseren en in te laten dalen.
En wat is in dit geval last minute? Kan het ook echt zo zijn dat er op maandagavond nog iets verandert? Of is het zo ongeveer wel in zijn vorm gegoten?
Nou, ik denk, het belastingplan is een hele belangrijke. Het is een beetje de basis voor de rest van de begrotingen. Of in ieder geval de financiële kant van de begrotingen. En dat is wel zo'n beetje 90% in kannen en kruiken. Maar er zitten nog wat kleine dingen in. Ja, kleine dingen met grote gevolgen. Bijvoorbeeld de verlaging van de vennootschapbelasting die waarschijnlijk niet doorgaat. Nou, dat is al een beetje, heeft het kabinet al een beetje laten lekken. Zodat iedereen daar ook zich op voor kan bereiden dat dat er niet in zit. De grootste verrassing wordt natuurlijk wel Wopke Wiebes fonds. En zit er nog inderdaad een loonstijging of een incidentele loonstijging voor de zorg? Nou, dat gaan we over twee weken uiterlijk weten.
Toch snap ik dat een kabinet liever een Sinterklaasbegroting presenteert, want in maart gaan mensen naar de stembus. Dit is denk ik wel een gelegenheid waar heel duidelijk aan te wijzen is waarom het er niet in zit. Dan kom je met veel zaken toch wat makkelijker weg. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat zie je heel erg goed zelfs. En ik denk ook dat het niet alleen is Rutte op Prinsjesdag die het zuur gaat presenteren, maar dat daarna in de begrotingen per ministerie, zoals die traditioneel najaar worden behandeld, dat je daar ook de ministers afgerekend zult zien worden op wat ze daar presenteren. En ja, je kunt je achter de brede rug van corona verschuilen. Maar er komt in het najaar ook nog wat onderzoeken over hoe die coronacrisis is gemanaged in de Kamer. En dat in een pre-verkiezingsjaar, ja, dat geeft toch wel afrekenmomenten. Als voorloper op een pittige verkiezingscampagne, denk ik, volgend jaar februari, maart.
Jan, wat verwacht jij van Prinsjesdag? Want al te veel zoet zit er niet in. Het is nu zaak om dat zuur een beetje op een strategisch goed moment al een klein beetje in de week te leggen. Zo af en toe iets te laten lekken. Zie jij die strategie ook al zo langzamerhand ontvouwd worden?
Nou ja, hij is ook heel helder uitgesproken. Het is niet bezuinigen, maar het is ons investeren uit de crisis. Hè. Dus er zal ook geld bij moeten en heel gericht bij moeten. En dat is ook door Wiebes en door anderen al heel helder uitgesproken. Dus dat verwacht ik ook. En ik was daar zelf ook net zo hard mee bezig dat ik bijna de uitzending was vergeten. Herstelplan voor de culturele en creatieve sector wordt 4 keer zo hard geraakt als andere sectoren. Werken toch 370.000 mensen. Veel al ZZP'ers, hè, zo'n 60% die hun inkomen naar bijstandsniveau hebben zien terugvallen. Ja, en als wij de cultuur verliezen, dan verliezen we meer dan ons lief is. Dan verliezen we de verbeeldingskracht in onze samenleving. En daar zou ik toch heel erg voor willen pleiten. Ze staan niet altijd voorop. Ze doen niet altijd met allerlei boze acties mee. Maar die cultuursector, die altijd zo bescheiden is, die verdient echt onze alle aandacht.
Hoe komt het dat er zoveel bescheidenheid is in die cultuursector? Ik kom zo af en toe ook hele nette filmpjes tegen. Vergeet ons niet. Zorg dat we blijven bestaan. Dat soort zaken. Maar het Malieveld staat nog niet echt vol. Ze hebben volgens mij een keer een digitale online actie gedaan. Die als een lopend vuurtje doorging. Maar toch, als je dan kijkt wat dan de media-aandacht is, toch belangrijk, denk ik, als je een lobby voert, dan blijft dat heel erg binnen de perken.
Nou, ik denk dat het allereerst natuurlijk hele aardige en hele creatieve mensen zijn. Die naar oplossingen zoeken. Die het al een paar keer flink voor de kiezer gekregen hebben met bezuinigingen. Die daar goed doorheen zijn gekomen. Maar nu, dit is echt een killer. Hè. Als je nu niet overeind blijft, het water staat ze tot aan de lippen. En dan is corona echt het einde en definitieve einde van heel veel instellingen. Van theaters, van musea, van poptempels. En als je dat dadelijk blijvend kwijt bent, dan verliezen we veel meer. Dan ons lief is. En ik denk ook dat de regel 1 van goede lobby is dat je dat niet doet in de volle spotlights, maar dat je dat doet achter gesloten deuren.
Dan de tabakslobby, die vindt ook veelal plaats achter gesloten deuren. Wel in het nieuws gekomen, pas geleden. En niet positief, want die tabakslobby is er toch in geslaagd om invloed uit te oefenen op de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord. Daardoor werd bijvoorbeeld het uitstalverbod gewijzigd, liep de prijs van een pakje sigaretten minder op dan eerder werd gedacht. En zijn er ook uitzonderingen op de neutrale verpakking gemaakt. Ja, ik zit vuistdiep in dit dossier. Peter, kan je allereerst even uitleggen wat de positie van die tabakslobby is? Want volgens mij is er een internationale afspraak gemaakt die ervoor zorgt dat zij in bepaalde situaties überhaupt niet meer aan tafel horen te zitten.
Nee, dat klopt. En daar houdt Nederland zich ook aan. Dat als het om gesprekken met de industrie gaat, dat het bij het bestrijden van tabak, noem ik het maar, om gezondheid gaat en nooit om economische belangen. En Nederland heeft zich daar keurig aan geconformeerd. En daarom zat ook toen het preventieakkoord in elkaar werd gesleuteld... zat de industrie niet aan tafel. En de industrie in deze is heel breed. Van VNO-NCW tot het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Heel veel bedrijven die ook economische betrokkenheid en activiteit hebben. Middels verkoop van tabaksproducten, die mochten niet mee praten. En kennelijk is er nu enige ophef over de zaak dat toch het geval zou blijken te zijn. Ik snap die ophef helemaal niet, maar daar wilde je volgens mij verder over doorpraten.
Nou, dan mag jij meteen uitleggen waarom jij dit zo plat slaat tot enige ophef die je niet begrijpt. Want er is wel contact geweest met onder andere VNO-NCW, MKB Nederland. Er is een brievenbombardement geweest vanuit de sector naar woordvoerders die over dat terrein gaan. Terwijl dus de bedoeling was, volksgezondheid op 1 en geen direct contact, geen directe bemoeienis vanuit die sector. Dus dat is de ophef die er is, maar die vind jij kennelijk niet op zijn plaats. Waarom niet?
Nou ja, vooropgesteld dat ik geen fan ben van het product. Ik werk niet voor die industrie. Dus dat vooropgesteld. Maar ik denk ook, ik heb net gezegd, het mochten bepaalde partijen dus niet aan tafel zitten. Heel veel partijen wel. Dan is het logisch dat je, als je je belangen behartigt, gaat kijken waar en wel naar je geluisterd wordt. En dat hebben ze op een hele legitieme manier gedaan. Ik vind het goede van die publicaties dat het namelijk heel inzichtelijk wordt gemaakt hoe ze dat hebben gedaan. En ze hebben keurig naar Kamerleden uitgereikt, waarvan een van die partijen heeft gezegd van, nou, ik vind een aantal van de argumenten die jullie aanvoeren, vind ik belanghebbend. En die zijn keurig ingebracht in de discussie. En dan lijkt het net alsof er één politieke partij die opkomt voor de sector. Nou, er zijn vier.
Ja, noem die partij maar even, want het gaat over de VVD.
Dat is de VVD. En die woordvoerder heeft dat punt opgepakt.
dan moeten nog steeds de ChristenUnie, het CDA en D66 moeten daar nog steeds mee instemmen. Dus ja, de VVD stond daarvoor open, maar die andere drie partijen ook. En ook de staatssecretaris, want uiteindelijk heeft hij ook zijn handtekening gezet en een aantal maatschappelijke organisaties onder dat preventieakkoord. Ja. Dus nou goed, dat is dan nu naar buiten gekomen. Er is niets geheimzinnigs gebeurd verder, volgens mij.
Jan, de stelling van Peter is duidelijk. We hebben het eigenlijk over niks. Nou, in dat geval moeten we het misschien ook niet al te lang over niks hebben, tenzij jij er heel anders over denkt.
Nee, ik vind het ook een abject product. Ik vind het een zeer ongezond product. Ik heb nog nooit een sigaret gerookt in mijn leven. Maar afgezien van dat, kijk, je kunt de slager niet verwijten, ondanks het feit dat ik vegetariër ben, dat hij vlees verkoopt. En je kunt een belangenorganisatie voor de tabaksindustrie natuurlijk niet verwijten dat ze contacten leggen daar waar noodzakelijk is. En het is voor Kamerleden godsondenkbaar dat zij kunnen functioneren zonder dat ze door allerlei belangenorganisaties geïnformeerd worden over de andere kant van het verhaal, feitelijk worden geïnformeerd op bepaalde rapporten. Rapporten worden geattendeerd. Dat behoort tot het parlementaire circuit zoals we dat hebben gevormd in Nederland. En zo werkt het ook goed. En zolang dat transparant is, ik vond het hier een beetje smoezelig omdat dat niet helemaal open was, maar zolang dat transparant is, en is er ook wat mij betreft helemaal niks aan de hand.
Nee, maar je verbiedt dus enerzijds de branche, de industrie, om aan de tafel plaats te nemen. Zitten. Ja, aan tafel. Ja. Maar goed, dan zeg je oké, dan zitten we niet aan tafel, maar dan gaan we op andere manieren
proberen. Je kunt niet de hele keten veranderen. Ik bedoel, daar zitten heel veel gelaagdheden in. En je kunt natuurlijk alle actoren in het spel natuurlijk van de juiste informatie voorzien. Ook wijzen bijvoorbeeld op het gevaar van de grensstreek. Ook wijzen op het gevaar dat er illegaliteit gaat ontstaan. En dan moet je een wijze afweging maken. En zoals net gezegd, ja, die afweging wordt niet alleen door de VVD zo gemaakt, maar die wordt in de volle breedte gemaakt van de meerderheid van de Kamer. En die wordt ook zo gemaakt door de staatssecretaris. Ja. Dus maar, ja, daar zitten legitieme redenen blijkbaar achter om niet helemaal door te halen.
Maar wat is dan de definitie van de juiste informatie? Want ik kan me voorstellen dat als je nog aan tafel zit, dan kun je dat nog uitvragen en nog eens goed over hebben. Maar als dat via een brief bijvoorbeeld gaat, hoe kom je dan daarachter? Hoe dat...
Nou, de juiste informatie vind ik, en dat is natuurlijk altijd belicht vanuit het belang van een bepaalde belangenorganisatie, maar dat de feitelijke informatie die ook verifieerbaar is, want Kamerleden zijn natuurlijk niet gek, op het juiste moment op de juiste plek belanden. Dat is lobby. En als je dat op een goede manier doet, en je wilt ook bestendigheid in die lobbycontacten hebben, ja, dan kun je maar één keer iemand voor de gek houden, maar geen twee keer. Dus ja, meestal zijn het controleerbare en daadwerkelijke feiten, maar wel vanuit een bepaald ooghoek. Je wijst op de valse concurrentie die in de grensstreek kan ontstaan. Je wijst op illegaliteit die gaat ontstaan. Nou ja, als al die factoren meegenomen gaan worden, die zullen misschien niet meteen aan die tafel belicht zijn, maar worden nu wel extra onder de aandacht gebracht.
Maar Peter, dan is het toch ook... Ik ga even naar Peter, want dan is die afspraak eigenlijk een non-afspraak. Als je zegt, we gaan niet aan tafel zitten, dus je gaat eigenlijk niet over de vormgeving van dat akkoord, maar wil je er invloed op uitoefenen, bel gerust met de staatssecretaris, benader alle parlementariërs die erover gaan. Ja, dan is het toch linksom of rechtsom uitstekend mogelijk om een lobby te voeren?
Nou, die lijn tussen wel en niet aan tafel, gezondheid en economie, loopt in dit dossier heel erg dun door elkaar heen. En zonder op te veel te diepte in te duiken. Maar het punt is van Veldman, volgens mij, als ik hem goed beluister, is dat als je een pakje te duur maakt, mensen illegale handel gaan stimuleren en toch wel hun weg vinden naar rookproducten. Terwijl je, als je het een beetje legaal, inzichtelijk en overzichtelijk houdt van waar de afzet van tabaksproducten naartoe gaat, dan hou je ook in de gaten in wat voor percentage er verslaving is en sterker nog hoezeer dat wordt teruggedrongen. Dus daar kom je, die economische kant, komt dan die gezondheidskant weer tegen. Dus dat is een kwestie van optellen van waar ligt nou het accent in dat preventieakkoord. Nou, dat is duidelijk. Mensen moeten minder gaan roken. En dat is ontzettend duidelijk in dat akkoord overeengekomen.
Hey, we zouden een rookvrije generatie moeten opgroeien. En dat lukt natuurlijk niet als je termijnen allemaal verder in de toekomst gaat leggen.
Nou, volgens mij maak je het nu nog groter dan het al was, want het was al zo klein. Het enige wat is afgesproken is dat het evaluatiemoment van de prijzen wordt nog een keer onderzocht. Dus ze zeggen niet, de prijzen mogen niet omhoog. Maar ze zeggen, laten we dat niet te snel doen, maar wel goed monitoren wat een prijsverhoging voor effect heeft. Of wat heeft het voor effect in de grensstreek voor de kleine tabakshandelaar? Want het is een kleine moeite voor een klant om dan naar Duitsland of naar België te rijden. Dus als je die effecten in oogenschouw neemt, voldoe je zowel aan het economische aspect. Nou, dat mag dan niet bovenliggend zijn, maar je voldoet wel aan het gezondheidsaspect wat we beogen met het provincieakkoord.
Afrondend, Jan, jij nam net het woord smoezelig in de mond. Wat vind je dan toch uiteindelijk smoezelig aan dit hele traject? Ik moet bijvoorbeeld denken aan het feit dat er echt ter 11:00 nog aan dat preventieakkoord is gesleuteld. Echt net voor de presentatie. Of komt dat heel veel vaker voor?
Nee, dat komt vaker voor. Maar het is heel goed afgesproken in de Kamer. Lobbyisten die staan in een register. Daar staat op namens wie en wat ze lobbyen. Kamerleden moeten aangeven met wie ze gesproken hebben. Dus dit had, en misschien is dat ook wel zo, helemaal openbaar moeten zijn. Had helemaal geen verrassing hoeven te zijn. En zolang dat openbaar is, is er ook helemaal niks aan de hand. En behoren lobbyorganisaties dat werk ook gewoon te doen. Ondanks het feit dat ze niet aan tafel zitten. Maar ik geloof veel meer in eigen verantwoordelijkheid. En die prijselasticiteit, die gaat eindeloos door. Je ziet hele nieuwe generaties, ondanks dat ze weten, ondanks de campagnes, ondanks de afschrikwekkende campagnes, toch dit gewoon doen. Ja, dan is de verantwoordelijkheid van ouders en van hen zelf om daar paal en perk aan te stellen. Maar ik zie ook neefjes van mij die opeens weer gaan roken, waarvan ik dacht, nou ja, dat zullen ze nooit doen. En dat gebeurt dan toch. En daar zijn ze ook bereid toe om heel veel geld aan te besteden.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het lobbypanel is aan het woord. En dat betekent dat Jan Driessen het podium heeft. Communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Peter van Keulen is er ook, oprichter van Public Matters. En mijn zakenpartner is Jacqueline Smit. En we gaan het hebben over een groene economie. Want die is haalbaar als intensieve veehouderij verdwijnt. Woningen beter worden geïsoleerd. Dat onder andere, en dat komt allemaal uit de pen van Milieudefensie. Ook in het plan van aanpak zit vleesproducten. Die moeten duurder worden in de supermarkt. Belasting op groente en fruit moet worden verlaagd van 9-5%. Woningen moeten dus beter isolatie krijgen. En wie veel vliegt, moet fors meer betalen. We hebben het over Corendon gehad, Jan. Je zit nu in Ibiza. Even kijken naar dit hele pakket maatregelen. Is dat te veel van het goede? Is het gezond, ambitieus? Is het bittere noodzaak dat het allemaal gebeurt?
Absoluut een bittere noodzaak dat dat gebeurt. Als iets nu ons de afgelopen tijd helder is geworden door die hele coronacrisis, dan is het wel dat de weg waarop we aan het gaan waren, alsmaar meer en meer en sneller en verder, dat een grens heeft. En dat we moeten kijken naar een toekomstbestendige, een duurzame samenleving, waar we met steeds meer mensen toch die wereld toekomstbestendig houden. En als je dan gewoon denkt dat je het kunt doorgaan en naar het oude normaal kunt, ja, dan ben je niet realistisch bezig. En je moet naar niet alleen de daadwerkelijke kostprijs van producten, maar je zou moeten gaan naar de maatschappelijke kostprijs van producten. Het geluidshinder, de overlast die zaken met zich meebrengt, de blijvende impact op natuur en milieu.
Ja, maar er wordt hier wel van alles voorgesteld met grote consequenties voor onder andere de landbouw. Eerder deze week kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met een alternatieve rekensom voor hoeveel het nou eigenlijk kost om je woning energie neutraal te krijgen. Het vliegen moet worden aangepakt, de belasting moet omhoog of juist omlaag. Dat zijn niet in kleine stapjes een omslag proberen te bewerkstelligen, maar dat is echt drastisch gaan snijden, Peter. Kan dat? Is het logisch dat Milieudefensie met zo'n wensenlijstje komt?
Ja, logisch is alles. Kijk, ik beoordeel het puur lobbytechnisch. En wat ik hier lees is dat een standpunt met keurige Excel-berekeningen en mechanisme wordt geventileerd met als doelgroep de verkiezingsprogrammacommissies te bereiken om te kijken of daar sympathie is voor deze voorstellen. Zo beoordeel ik het, los van wat ik vind van een duurzaamheidsbijdrage of vlees of de vrijheid die als consument mag hebben om bepaalde producten wel of niet te kiezen. Maar het is vervolgens aan verkiezingsprogrammacommissies om daar iets mee te doen en om te kijken wat daar financieel de consequenties van zijn. En ik denk dat ze dat hebben voorgesteld met dit plan. En
dus het draait niet voor het eerst om timing. Het is eigenlijk het proberen te beïnvloeden van partijen die hun plannen kenbaar moeten gaan maken richting de verkiezingen. En wat je wel terecht noemt, is dat het ook is doorgerekend, hè, door CE Delft en door INO Research. Het zijn allemaal berekeningen die dan laten zien dat het eigenlijk wel kan. Dat het in sommige gevallen ook banen oplevert bijvoorbeeld. En dat de economische consequenties te dragen zijn. Ja. Is dat ook om het allemaal te legitimeren? Om te zeggen, kijk eens, we hebben hier echt serieus over nagedacht. En dat het daardoor ook meer waarde krijgt, Jan?
Het is om allereerst de urgentie helder te maken bij heel veel mensen, dat noodzakelijk is. En de tweede is dat het een haalbare oplossing geeft en ook de geesten daar dus voor rijp maakt. En als je dan heel genuanceerd en heel dicht en bij heel haalbare zaken blijft, ja, dan ga je die stappen nooit maken. En als je dit nu neerzet en steeds vaker natuurlijk onder de aandacht brengt, veel vaker tussen mijn oren krijgt, ja, dan wordt het normaal ook een discussiestuk waarvan je zegt, ja, het is nodig en het is haalbaar op termijn om dit soort zaken te doen. En ik denk, we zullen er dadelijk over praten, dat die niet zozeer van de politiek afkomstig zijn, maar veel eer van ondernemers en van verantwoordelijke boeren zelf. Die aanpassingen gaan zien, die gestimuleerd worden in een bepaalde richting. En ik heb dus veel meer hoop in de wendbaarheid en de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven dan in de politiek die dat moet gaan afdwingen.
Nou, maar ik wil toch nog even naar de rol van die instituties die het dan doorrekenen. Als er dan staat, heeft die en die instituut dat instituut doorgerekend in opdracht van die of die lobbyclub, dan, ja, je snapt het wel, hè, Peter, of snap jij het niet?
Nee, dat, ja, je hebt logische statistieken,
hè? Ik snap dat als geen ander, want dat is ook een goede lobby, dat je je cijfers onderbouwt. Dus je eerste vraag was, doen cijfers ertoe? Ontzettend. Als het niet te berekenen is, dan klopt het niet. Dus die cijfers, ja. Het cijfers valideren, twee, ontzettend belangrijk. En hier is dat door twee... het is onderzocht onder de consument. En CE heeft er een goedkeuringstempel op gegeven. Dus het ziet er netjes uit. Kijk, het zit er meer in hoe wil de ontvanger bij het ministerie van Financiën, die over belastingen gaat, of BTW, wil die zo ingrijpend instrument als een BTW-aanpassing voor een product dat krediet doorvoeren? Nou, dat denk ik niet. Maar het denken, wat Jan terecht zegt, het denken over hoe we omgaan met duurzaamheid en in het consumentengedrag ook daarin sturen. Ik denk dat zo'n notitie helpt.
Ik wil afronden met een onderwerp, Jacqueline, dat jou ook aan het hart gaat. Namelijk wat jij eigenlijk al wilde lanceren als je eigen nieuws. Gaat over de evenementenbranche. Ja. Gisteren een bijeenkomst op het Malieveld, Code Rood. Met omvallende domino-stenen, geloof ik.
Ja, mensen het woord die help. Ja.
Ja, die dat ook echt in een generale repetitie hebben geoefend. Ja, op het goede moment om te vallen. Dat zag er bewust of onbewust wel komisch uit. Ja. Waarom wil jij het daarover hebben?
Nou ja, sowieso een beetje met mijn achtergrond. Ik heb ook bij 538 gewerkt en gezien hoe belangrijk het is dat je die grote ontmoetingsplekken haalt. Hè. Dan nu wel binnen de richtlijnen, maar dat je in ieder geval ziet dat er zo'n heel ecosysteem ontstaat. Hè, van alle toeleveranciers die daar werken, alle ZZP's die er werken, merken die daar hun publiek ontmoeten. Het is zo groot en ik geloof dat het 7 miljard was en nu nog 2 miljard is. En ik heb het idee, maar dan heb ik misschien net als jij ook niet alles gezien en gelezen, dat er dan ook weer, net zoals in die cultuursector, niet zoveel aandacht voor is.
Klopt dat, Peter?
Eens?
Ja, dat viel mij ook op. Ik moet je zeggen, als jullie me niet verteld hadden, had ik het evenement gemist. Het was de week voordat Kamerleden terug waren en ik zag het persbericht waarin stond, wij hopen een minister te treffen en er zijn Kamerleden. Nou, er was, voor zover ik het heb kunnen zien, geen minister en één verdwaald Kamerlid. Dus dan mis je een beetje je momentum. Daarmee zeg ik niet dat je het niet moet doen. Ik denk dat het voor de sector ook naar elkaar toe heel belangrijk is om zo'n evenement te doen. Maar de timing misschien was niet helemaal ideaal, omdat Den Haag nog niet terug was van reces. Ja, maar ze doen het bescheiden en zo kan het ook. Kijk, er zijn ook groepen in het land.
Ja, dat kan wel, maar jij mist het evenement. Dus het kan eigenlijk niet op die manier, want dat is niet de bedoeling.
Nou ja, en misschien ben ik niet doelgroep voor dit evenement. Ze zitten natuurlijk ook aan de tafel, neem ik aan, voor het derde steunpakket. Dus dan kun je met zo'n evenement ook laten zien aan de ambtenaar of Kamerleden of andere politici waarmee je praat, dat je je achterban kunt mobiliseren. Nou, die stond er gisteren wel op Malieveld, maar het was wat stil op social media of in de media. Of daar heb ik het niet heel erg breed uitgemeten zien worden. Ook omdat het zo netjes en zorgvuldig en bescheiden is ingevuld gisteren.
Er wordt vanuit die branche ook wel gekeken naar Duitsland. Er was dit weekend een concert met fans die allemaal geen corona hadden, met niets rekening hoefden te houden wat betreft COVID-19. Eigenlijk net zoals het was voordat het virus zich aandiende. Werd allemaal gemonitord met trackers en de uitkomsten komen dan binnenkort naar buiten. Ik heb het idee dat er in Duitsland sowieso wel uitzonderingsposities zijn gemaakt voor beurzen, vakinhoudelijke congressen. Dat mocht allemaal net wat eerder met net wat meer mensen. Jan, waarom krijgen ze het in Duitsland dan wel voor elkaar en hier niet?
Omdat men daar toch ook veel meer waarde hecht aan die live-beleving, aan die culturele sector. We hebben een geweldige toespraak van Merkel zelf daarover gezien. Die ook de essentie van de mens, die elkaar wil ontmoeten, die culturele inspiratie nodig heeft. Je kunt mensen wel een paar maanden tussen vier muren zetten, maar ze hebben wel sociale contacten en inspiratie vanuit die cultuur- en eventsector nodig. Die hele sector is met een enorme klap tegen de muur aangekomen. Die is totaal tot stilstand gekomen. Dan mocht helemaal niks meer. Ik heb het zelf meegemaakt. Wij zaten vol in Sail 2020, een groot sail-event in Amsterdam, waar miljoenen mensen op afkomen. De waarde van zo'n event is alleen al voor de omliggende gemeente 100 miljoen. 100 miljoen valt weg. Dus het heeft ook nog een enorme olievlekwerking, niet alleen voor de eventensector zelf, maar ook alles wat er omheen en wat ermee samenhangt, maar heeft daar een enorme impact van.
Ja, zie jij dan een andere oplossing? Had dat anders gekund?
Ja, ik vind echt, en ik heb daar vanochtend ook aan zitten werken voor die hele culturele en creatieve sector. dat je eigenlijk ook als overheid, als politiek zou moeten willen kijken naar een veilige en verantwoorde heropstart en een wellicht andere indeling. En dat is nu wel met de handrem aan, dat is nu gedicteerd door angst en terughoudendheid. En je ziet in Duitsland, waarin men met instant metingen, met instant analyses, waarbij je snel, je kunt dus hele groepen immuniteit creëren, die in bepaalde sectoren bij elkaar komen. Je kunt dat doen bij aanvang van een vlucht, je kunt dat doen ook bij aanvang van een concert. Je kunt dus bepaalde groepen niet alleen instant meten, of ze corona hebben, ja of nee op dat moment, maar daarna ook nog blijven monitoren, want ik snap dat die incubatietijd 10 dagen is. Dus het is niet een totale garantie, maar met iets meer normaal gezond verstand, zal ik maar zeggen, en iets meer lef en durf, zou je die sector ongelooflijk helpen. Want er zitten zoveel mensen nu gewoon helemaal niks te doen, want die online activiteiten zijn aardig, maar die redden het natuurlijk niet bij de echte beleving. En die eventsector die staat bij de echte live beleving van het event. En dat geeft mensen ook enorm veel inspiratie en lol en vertier en beleving van zaken. En als we dat ontnemen en te lang ontnemen, dan denk ik dat er ook heel veel weerstand gaat ontstaan.
Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Dank dat jullie lid wilden zijn van ons lobbypanel vandaag. En uiteraard ook speciale dank voor Jacqueline Smit van Rockport Inc., mijn zakenpartner van vandaag.
Graag gedaan weer.
Tot de volgende keer. En dat is voor mij morgen alweer. Dan, als we het toch over evenementen hebben, dan is Albert Arp te gast. Hij is de topman van de jaarbeurs. Over een, kunnen we wel zeggen, rampzalig jaar voor beurzen en evenementen. Hoe de jaarbeurs er toch weer bovenop gaat komen, dat hoor je morgen. In BNR Zaken doen, zometeen eerst nieuws. Dat is onze dagelijkse podcast, gemaakt door de collega's van BNR en het FD, gepresenteerd door Martijn de Rijk. Veel plezier daarmee en tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vug.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.